over de zondagsrust, leefbaarheid, financiën en het behoud van de molens. En daar hebben we dus een taakverdeling in gemaakt en die hebben we ook. Maar ik zou dus over een aantal dingen mijn antwoorden opgeven. De vraag was, hebben wij zicht op de situatie? Hebben wij regie op de situatie van SEC? Het is nogal wat, hè? Het is een investering van 6,7 miljoen die gaat plaatsvinden de komende tijd. Het is dus een totale investering die je met entreegebied van Kinderdijk te maken heeft. En dat besef hebben wij ook. Want zoals we eerder ook hebben gesteld, het is een balans. Balans tussen behoud van de molens, leefbaarheid en ook financiën. En dat is best wel een lastige balans hoor. Want als je aan de ene kant iets meer doet, ja, dan moet je aan de andere kant wel compenseren. En ik denk dat we daar wel aardig in geslaagd zijn. Zoals dat stuk dat beschrijft. En meneer Erkelens heeft daar ook iets over geroepen, dat het dan leest als een roman. In ieder geval, hebben wij voldoende regie op? Nou, wij denken van wel. Als wij dus kijken van dat wij met SWEC aan tafel zitten op het moment dat de begroting aan de orde is, of dat de jaarrekening aan de orde is, maar dat wij daar niet alleen in zijn, want UNESCO die zit ook aan tafel, die kijkt wat de ontwikkelingen zijn, of dat ook past in de ontwikkelingen zoals dat bij een werelderfgoed zou moeten zijn. En ook nog eens een keertje, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zit aan tafel. Naast de stuurgroep die wij ook hebben. He? En dan hebben we het dus over Alblasserdam, wij met SWEC. Dus er zijn dus een aantal waarborgen die ervoor zorgen dat wij de regie houden. Want 2012 willen wij niet. Nadrukkelijk willen wij niet. Maar dat is een hele vervelende situatie geweest. Er is gesproken over de financiën en risicoanalyse. Voorzitter, wij hebben de cijfers van SEC ook door een accountant laten toetsen. Een accountant heeft een aantal uitspraken gedaan. In de zin van, als je naar de cijfers kijkt, hè, de groei van in 10 jaar, dat die groei wel heel erg behoudend is gesteld, want als u dus goed naar de stukken heeft gekeken, dat heeft u zeker gedaan, ga ik vanuit. Daarin ziet u dat er rekening gehouden kan worden van 800.000 mensen per jaar. Maar daar is van gezegd, nee, we gaan dus heel voorzichtig kijken en waar praten we over in 2025, dan hebben we het over 450.000 betalende bezoekers. En dat is als scenario genomen. En dat is eigenlijk het minimum variant op het moment als je over betalende bezoekers praat. Aan de andere kant heeft de accountant ook gezegd, als je naar de uitgavenkant kijkt, naar de investeringen in de toekomst ook, daar is wel voldoende ruimte om die klappers die er zouden kunnen komen, om die op te vangen. Dat geeft wel vertrouwen. Het is geen accountantsverklaring, het is wel een beoordeling van een accountant die naar de cijfers heeft gekeken en heeft gezegd van nou, dat ziet er wel betrouwbaar uit. Maar om dan nu te zeggen van laten we daar een analyse op loslaten, denk dat het wel heel ver gaat om dat te doen. We kunnen wel eens een keertje met elkaar van gedachten wisselen, want de 23e dacht ik, 23 oktober, is er een avond gepland om met elkaar te praten over de begroting en de technische behandeling daarvan. Misschien kunnen we daaraan koppelen dat we dan nog eens een keertje van gedachten wisselen. Waar zitten de vraagstukken ten aanzien van de financiën? En waar kunnen we dus met elkaar nog eens een keertje even een slagje dieper maken?
In Spaans.
Laten we dat misschien dan maar gelijk weglaten en laten we dat maar afspreken. In ieder geval in mijn fractie bestaat er wel behoefte aan en ik het is echt gewoon zo van, als wij een plaatje voorgekrijgd, maar alleen maar blije gezichten en alleen maar positieve geluiden. Ik zou het gewoon beter vinden als er ook bij staat kijken, op die en die punten maken wij ons zorgen, maar daar hebben we dat en dat en dat voor bedacht. Dan laat je zien dat je ook over risico's nagedacht hebt, wat er allemaal zou kunnen gebeuren en hoe je ermee omgaat. Dus, maar ik ben blij met uw toezegging dat wij een aparte bijeenkomst hebben waar we wat dieper op deze cijfers in kunnen gaan. Dan kunnen we dat hier ter verder weg laten. Ja.
Oké, okay, dank u wel. Verder, gaat u verder.
Dank u wel. 26 oktober, sorry. 26 oktober, ja. Ja, ik hoorde daar een vraag over 23. Nee, 26 oktober is het, ja.
Voorzitter, als ik even... Sorry, ja, sorry, maar het is even meer van agenda aard. We hebben auditcommissievergadering en... Oké, want als alle financiële mannen dan ergens anders zitten, dat is ook weer wat.
Daar zullen we in ieder geval rekening mee houden. Dat het dan wel, wel goed te matchen is.
Het is volgordelijk.
Dat wordt opgelost, begrijp ik. Goed. Gemeente Belangen heeft de vraag gesteld van wordt de retributie afgeschaft met deze regeling? Of met dit voorstel zoals het ligt? Ja, het voorstel is om, om het wel af te schaffen. Dat klopt. En daarmee wordt dus het andere verhaal ondervangen. Risico's heeft u ook als vraag gesteld, maar dan kunt u dus daar nog eens een keertje van gedachten wisselen. Op.
Ja, maar wij hebben het ook over risico's die wat breder zijn. Kijk, u spreekt alleen over de financiële risico's.
Mm-hmm.
Maar men komt daar kijken voor de molens. Hè? En de molens is ook een risico. Ik heb als kind brand bijvoorbeeld in Otland helaas... gezien, hè, van dak naar dak met grote afstanden ertussen met een forse storm. Dat soort scenario's zal natuurlijk voor dit gebied rampzalig zijn. Hè, dat zal einde een kinderrijk met dat waar wij met z'n allen proberen naartoe te werken kunnen zijn. Dus kijk ook eens breder dan alleen de financiële risico's.
Ja, ik probeer een beeld van te krijgen van welke risico's u wilt bespreken, maar ik denk dat wel...
Ik weet er één, de heer De Gruyter. Er is wel eens een molen afgebrand in dit gebied. Nou, dat is een financieel enorm risico geweest. Het is opgelost. Maar nou, daar zit je ineens middenin.
Ja, maar dat is nog steeds een financieel risico. En ik ga ervan uit dat SWEC daar goed tegen verzekerd is. Maar dat kunnen we dus nog eens een keertje als vraag neerleggen. Ja. Ja, horizonvervuiling en of dat dan tot uitdrukking komt in de verdeling van zeg maar sociaal of de het fonds. Het fonds wat we met elkaar hebben. Ja, daar kunnen we wel heel lang over hebben. Maar wij hebben een hele andere arrangement dan Alblasserdam.
Maar misschien dat u spreekt waarschijnlijk de portefeuillehouder van Alblasserdam was een keer dat u het misschien eens een keer op de agenda kunt zetten. Om
misschien kunnen we dan de kunst van het verleiden wel toepassen. En ik denk dat het dan betere resultaten oplevert dan om op deze manier te reageren, lijkt me zo.
Succes daarmee.
Daar gaan we aan werken. ja, de VVD had de vraag van wat is nou het verschil tussen een regiofonds... En het fonds van Molenwaard en ook nog eens een keertje reserve Molenwaard. Laat ik eens even even beginnen met Molenwaardse verhaal. ChristenUnie maakte daar ook al een opmerking over. Koppel dat aan economisch actieplan. Dat is zeker wel een prima voorstel. Dat is ook onze bedoeling geweest. Want zoals u weet, economie en toerisme, dat is dan één portefeuille. Daar kunnen we dus goed mee van de kant. Het gaat erom dat wij dus in ieder geval de middelen aanwenden die hieruit voortkomen om de doelen te verwezenlijken die uit het economisch actieplan naar voren komen. Het is een prima aanvulling daarop. En als je dan praat over...
Toch nog even een vraag over dat punt. Hoor ik dan de wethouder zeggen dat...
We zijn gewend om bij dit onderwerp te gaan staan.
En toch wel een inhoudelijk punt wat betreft... De toeristenbelasting, hoor ik dan de wethouder zeggen, nu we besluiten om dit te koppelen aan het economisch actieplan, dat we deze discussie even opschuiven. En dat we vervolgens de discussie gaan voeren met alle ondernemers in Molenwaard bij het economisch actieplan. Want ik begrijp nu dat we nu een maatregel voorstellen die alle recreatieondernemers in Molenwaard raakt. En dat bijvoorbeeld ook mensen die een bed en breakfast hebben zo meteen 1 euro meer toeristenbelasting gaan betalen.
Ja... De voorzitter, de meerwaarde zit hem ook in, wat PvdA ook aangaf, van hoe zit het nou met de verbinding met het achterland? Want dat is nou hetgeen wat wij dus voor elkaar moeten krijgen met toerisme. De verbinding ontbreekt meestal op het moment dat je dus kijkt naar de toeristische voorzieningen. Of het nou de molens zijn, of jachthavens zijn, of historische gebouwen zijn en dergelijke.
Heer Lems.
Ik snap zeg maar die koppeling, maar waar het mij nu om gaat is dat we met dit voorstel een generieke maatregel voor heel Molenwaard instellen, namelijk toeristenbelasting met 1 euro omhoog. En ik zou het juist zo prettig vinden als we dit soort dingen met alle ondernemers zelf gaan voeren. En niet op voorhand al nu even gekoppeld aan Molenwaard dit er doorheen rommelen. Laten we dat vooral niet doen. En we kunnen wel met elkaar zo'n fonds instellen, maar over de vulling van het fonds en wie wat daarin bij gaat dragen veel Molenwaard, die discussie zou ik graag willen voeren met alle recreatieondernemers met elkaar. En volgens mij is het economisch actieplan daar een prima platform voor.
Ja, voor mij staat er voor de toeristenbelasting een drempel van een 30.000 of 50.000 bezoekers per jaar genoemd. Dus ik denk dat de toeristische sector in Molenwaard heel erg blij is met het voorstel. Tenminste, zo heb ik het gelezen in het voorstel van uw wethouder. Dus heb je dat niet juist gelezen of heeft u het niet gelezen?
Wethouder.
Ik weet niet waar u op refereert. De overnachtingen bedoelt u? Aantal overnachtingen, ja? Nee, maar op het moment dat toerisme meer vleugels krijgt in Albasserwaard, dan zullen de overnachtingen ook meer zijn. Laten we dat voorop stellen. En het zal niet mijn voorkeur zijn om op dit moment te zeggen van nou laten we dit even van de agenda afhalen. Nee, dit is een totaalpakket, dat is een arrangement wat te maken heeft met de toeristische ontwikkelingen in Molenwaard. Daar hebben we het over. Dus het zal niet mijn voorkeur zijn om te zeggen van nou we parkeren het totdat we dus een andere discussie met elkaar hebben gevoerd.
Voorzitter, dit is precies het punt.
Heer Lems.
Dat is inderdaad precies het punt. Dit is een ontwikkeling die gaat over de. Dit is een punt wat gaat over de brede toeristische ontwikkeling in Molenwaard. En we hebben het nu over Kinderdijk. Dat heeft wel raakvlakken met elkaar. Maar ik zou die brede discussie met de hele sector willen voeren. En volgens mij is dat juist de bedoeling van ons economisch actieplan. Op het moment dat we nu discussie hier aan gaan voeren, vind ik het toch een gemiste kans. En is het ook een beetje een miskenning van die ondernemers die we zo aan tafel hebben. En zeggen, ja, mooi allemaal. Maar jullie hebben al besloten hoe het verder gaat. En dat vind ik toch echt heel jammer.
Heer Spaans.
Ja, het is opnieuw weer fascinerend. Begrijp ik nou dat de ChristenUnie liever geld van onze ondernemers en inwoners int dan van toeristen?
Nee, het gaat mij erom dat de toeristenbelasting omhoog gaat. Dus de kostprijs gaat ook omhoog. Wat ik begrepen heb van onze recreatieondernemers, dat ze eraan hechten om een level playing field, hè, dus gelijke randvoorwaarden te hebben in ons gebied. En daarom is het zo belangrijk om dat punt mee te nemen, en ook toeristenbelasting, met het gesprek dat we met onze ondernemers hebben. En ik ben zeker voor bevorderen van slow recreatie en toerisme in ons gebied. Dat hebben we afgesproken met elkaar.
Met alle.
Ja, voorzitter, ik begrijp het punt van ChristenUnie, althans ik hoop het te begrijpen. Maar de insteek zoals de ChristenUnie dat voorstelt is om eerst in gesprek te gaan met de ondernemers. Om eventuele verhoging van toeristenbelasting mogelijk te maken. Maar ik kan het ook wel omdraaien door te zeggen van nou, wij gaan dus de komende tijd investeren in toerisme. Waardoor dus ook de inkomsten en ook de aantal bezoekers en ook aantal overnachtingen, gemeentebelangen, zullen stijgen. Waardoor dus ook de inkomsten meer zullen zijn. En waar praten we dan over? We praten over een gemiddelde overnachtingsprijs van een bed and breakfast tussen de zeg maar 60 à 100 euro. En dan praten we dus over 1 euro of 2 euro verschil. En dat wordt dan meestal doorgerekend aan de gasten. En laten we die ruimte gebruiken om die ontwikkeling die aan gaat komen met het economisch actieplan, om die alvast in te zetten. En
voorzitter, dit is mijn vraag.
Momentje. Heer Lems, u hebt nu het woord.
Mijn vraag aan de wethouder is dan, wat is dan nog de zin van het economisch actieplan in relatie tot onze recreatieondernemers, als we nu al zeg maar dit soort maatregelen, dit soort initiatieven met elkaar af gaan spreken? Wat is erop tegen om nu gewoon dat fonds hè, als instelling in te stellen en hoe we daarmee omgaan, zometeen met de sector zelf verder te bespreken. En wat SWEC ten aanzien van het fonds zou moeten, hè, wat in het voorstel staat, dat kan zo gewoon blijven staan.
Mevrouw Van der Haven.
Ja, voorzitter, ik zie het probleem niet helemaal, maar toeristenbelasting is in mijn beleving wordt betaald voor een overnachting. Overal waar ik overnacht staat het buiten de prijs, want er staat er exclusief de toeristenbelasting die door de gemeente wordt gegeven. Dus ik zie niet zo erg het probleem dat wij daar eerst overleg in het economisch actieplan over zouden moeten voeren. Dus wat ons betreft kunt u dat gelijk invullen nu, als u dan maar wel uitlegt zegt over de reserve en alle fondsen die u gaat maken.
Voorzitter, dat ga ik ook doen. Maar ik wil het richting de ChristenUnie aangeven van we hebben het over middelen en we hebben het over doelen. Doelen worden vastgesteld in economisch actieplan, want daar zullen we dus ook met de ondernemers uit de toeristische sector over praten. En middel is hetgeen wat er nu als voorstel ligt.
Gaat u verder met uw beantwoording?
Fonds of reserve? Fonds is waarbij je dus de samenwerking gaat opzoeken met de ondernemers. En het kan dus zijn dat we dus gezamenlijk gaan investeren in diverse initiatieven die gaan plaatsvinden. En reserve is om een aantal zaken mogelijk te maken die dan puur vanuit de gemeente geïnitieerd wordt. Daar zit het verschil in.
Ja, u noemt alles twee keer hetzelfde, anders.
Nee.
In de stukken.
Nee, in de stukken hebben we dus twee soorten. We hebben dus een regionaal fonds. Een regionaal fonds is met Alblasserdam, met SWEC en Molenwaard. En dan gaan we dus met z'n drieën daarover onze licht laten schijnen en dan zullen we dus kijken van hoe we daarmee omgaan. En daarnaast hebben we die 35.000 euro, die 10.000 en 20.000, zoals u dan aan de cijfers kunt zien. En dat is een deel fonds en deel reserve.
Ja. Ik zal het voor u ook zoeken, maar u noemt, er wordt in twee zinnen...
Dat u even een microfoon spreken, mevrouw Van der Haven.
Zeg, in het stuk staat ergens op een gegeven moment dat het ene is een reserve en een zin verder is het een fonds. En dan gaat het over hetzelfde stukje. Dus mijn vraag is gewoon, wat is nou wat? En ik snap wel wat een fonds en wat een reserve. Maar het wordt gewoon verkeerd gebruikt.
Geloof mij maar nu.
Welke punten wilt u nog meenemen, wethouder?
Economisch actieplan hebben we gehad.
U gaat nog in op het aspect van de zondagsrust.
Het ging dus over onderpand. Van 1 miljoen.
Ja?
1 miljoen. Wat krijgen we daarvoor terug? Als onderpand hebben we dat gebouw. Het gebouw wat er gaat gebouwd gaat worden. Dus het bezoekerscentrum wat 4,5 miljoen gaat kosten. Zoals u dan aan de cijfers kunt zien. Op het moment dat het misgaat, dat SWEC dat niet kan betalen. Onder garantietermijn wordt dan ook afgesproken dat wij dus als onderpand 1 miljoen van dat gebouw hebben. En er zijn op dit moment geen pandrechten rusten erop, behalve dan van de van waterschapsbank die dan ook zijn vinger kan opsteken als het dus iets dergelijks voorkomt.
Uit ervaring is een bank altijd preferent, net als de belasting.
Ja, maar dan, ik hoop dat het nooit zal voorkomen, maar mocht het zo zijn, dan komen we er ook wel, denk ik wel uit in dit geval.
Dat denk ik niet. Ik denk dat wij dus zekerheid willen hebben of het een achtergestelde is dat we dus op het tweede pad staan of niet. En daar moet u ook beslist zelf naar vragen.
Dat gaan we ook nog eens uitzoeken en dan hopen wij de 28e daar iets verder, of de 26e. Ik heb drie data genoemd inmiddels. Voorzitter, volgens mij waren dit de vragen...
Wilt u nog ingaan op de zondagsrust?
Zondagsrust, dat is... mag mijn collega vanuit zijn leefbaarheidsportefeuille mag hij daar iets iets over vinden. Ja, wij brengen nu echt in verwarring vandaag, geloof ik. Is het niet? Ja.
Goed.
Dank u wel.
Dank u wel. Rad Rijkoop.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal wat zeggen over wat vragen over het bestemmingsplan en over de leefbaarheid. Ik begin even bij het bestemmingsplan. Er zijn een paar vragen over gesteld van wat is nou het gebied waar we het over hebben. Nou, dat is in principe het werelderfgoed is een afgebakend gebied en daar gaat het bestemmingsplan over. Dus dat gaat niet over de kern Kinderdijk, dus niet over het woongebied, maar echt over het werelderfgoed terrein, zeg maar. Met alles wat daar aan dijken, water, molens, molenerven, parkeren, wegen en dat soort functies allemaal inzitten. Er is een afstemming met Amsterdam over het stukje Blokkense Wip. Dat is grondgebied Amsterdam. Alleen die procedure wordt wel gewoon in Amsterdam gevoerd. Alleen nou, de regels daarin en de afstemming wordt gewoon in één keer geregeld. Dus, en ze hoeven elkaar ook niet te bijten uiteindelijk. Stel dat daar een kink in de kabel zou komen, maar dat is niet de verwachting. Dus dat zijn in die zin een klein bestemmingsplannetje aan de kant van Amsterdam. Er is ook een vraag gesteld van hoe zit het nou met die scheiding van verkeersstromen. Nou, in principe wordt binnen het bestemmingsplan dat ook mogelijk gemaakt dat je op die verkeersroutes in ieder geval daar ruimte voor hebt. En de financiering daarvan zit ook in de eerste fase, is onderdeel van van die 6,7 miljoen. Daar zit ook het scheiden van verkeer in. Even kijken, dan kom ik nog even bij een aantal onderdelen van wat ga je daar nou aan historie en aan landschap beschermen. Kijk, er zitten een aantal zaken in. Er zijn inventarisaties gemaakt van de molenerven, zodat die zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke staat behouden blijven of hersteld worden. Dus er zullen ook bij wijzigen van de huurder van de molen zullen ook de molenerven weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Of in ieder geval zo aangepast dat het heel functioneel weer als cultureel erfgoed wordt hersteld. We hebben natuurlijk gewoon met Natura 2000 te maken. Dat zal uiteraard van alle kanten gerespecteerd blijven. En we willen in dit bestemmingsplan gewoon de beperkte mogelijkheden bieden om de voorzieningen die nodig zijn, dus een bezoekerscentrum, een brug over het water, nou daar willen we de beperkte mogelijkheden voor bieden dat die gerealiseerd kunnen worden. Maar daar ligt dan ook gelijk alweer een grens. Hè. Dus wat er binnen de visie die opgesteld is aan ontwikkeling nodig is, om zeg maar ook de begroting hard te kunnen maken, op basis van die uitgangspunt 250.000 betalende bezoekers. Die mogelijkheden worden geboden in het bestemmingsplan. Dus er zit ontzettend weinig ontwikkelruimte in, wat we vaak in onze buitengebieden en kernen wel willen. Dit is een heel erg conserverend bestemmingsplan met beperkte mogelijkheden. En uiteraard willen we de maatregelen van het visitors managementplan onderdeel maken van de afspraken rondom het bestemmingsplan. Dus dat wordt een onderdeel van de overeenkomst die daarover gesloten wordt. Zodat er ook de mogelijkheden die we scheppen om dat visitor management goed te organiseren, dat die ook waargemaakt kunnen worden met het financiële plaatje wat eronder ligt. Dus daar zit een 1-op-1 koppeling in. Daarnaast, dat zit meer in die opvolging, onderwerpen zoals meneer Breedveld die noemt, van bijvoorbeeld ontwikkeling in de omgeving, om daar extra parkeerruimte te realiseren. Dat is zowel naar de toekomst toe de bedoeling om daar in Lekkerland ruimte voor te bieden. Voorbeeld is Vletstraat. Nou, we willen de omgeving van de Vletstraat, ijsbaan, kijken of dat daar een ander soort ontsluiting mogelijk is. Want die is nu best allemaal wel krap. We hebben daar ook met de bewoners afgesproken dat we daar nu tijdelijk gebruik van maken. In principe alleen in het seizoen. Daar wordt heel goed over gecommuniceerd op dat moment. Er wordt ook opgeruimd. Maar we willen ook wel kijken naar of we daar voor definitief ook betere oplossingen kunnen bedenken. Datzelfde gebeurt ook in Amsterdam overigens, dat is de samenwerking. Volgens mij zijn dat wel ongeveer de punten van het bestemmingsplan. Dan ga ik even over naar leefbaarheid. Het thema leefbaarheid is een, vooral een heel erg gezamenlijke verantwoordelijkheid. He, dus dat is niet alleen maar het ding van de leefbaarheidsvereniging in Kinderdijk. Dat is niet alleen maar iets van de gemeente of alleen maar iets van het SWEC. Maar het is ook iets van Alblasserdam en al die andere partijen die daar aan tafel zitten met elkaar. Die hebben die gezamenlijke verantwoordelijkheid genomen en die ook uitgesproken naar elkaar. Van wij voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor die leefbaarheid. En nou, dat zie je dus ook terug in dat hele arrangement, dat daar middelen beschikbaar voor komen. Dat er concrete plannen ook liggen vanuit de bewoners, die ook, nou ja, dat is ook uitgesproken, voor een groot deel gehonoreerd worden of in een, nou ja, fasering gezet zijn naar de toekomst toe. Op het moment dat bezoekersaantallen stijgen, dat daar ook weer voorzieningen voor gerealiseerd worden. En daar zit, denk ik, in essentie ook het thema zondagsrust. Wat daar ook gebeurt, dat je zult het met elkaar moeten regelen. En nou, het is een aantal keren gesuggereerd en dat zit ook in het voorstel. Staat een onderwerp dat wij af willen van de retributieheffing en over willen gaan naar een andere afspraak met het SWEC, waarin ook het thema regievoering in het gebied een onderwerp van gesprek is. En met name op dat onderdeel denk ik dat wij het thema zondagrust of de beleving van de zondag nadrukkelijk op de agenda kunnen zetten met elkaar. En nou, wij weten ook dat er ook vanuit het SWEC heel serieus over meegedacht wordt. Maar dan zitten we weer met al die partijen aan tafel. Ik denk dat dat het belangrijke is om dit thema, wat ik denk voor alle partijen een aangelegen punt is. Daar heeft ieder zijn eigen invulling aan, maar het is voor iedereen is het een belangrijk onderwerp. En ik zou voor willen stellen dat we met name in de uitwerking van dat deel over regievoering en ook de omgeving daarbij, dat we daar dit thema nadrukkelijk op de agenda moeten zetten. En dan kunnen we daar ook terugkomend over geven. Maar we zitten daar ook als gelijkwaardige partners aan tafel. En ik zou daarom ook toch willen voorkomen om hier in deze raadzaal allerlei concrete toezeggingen of afspraken te maken, terwijl we met een aantal partijen aan tafel zitten waar wij op basis van gelijkwaardigheid afspraken willen maken. Dus in die zin zou ik die toezegging willen doen dat wij dit thema nadrukkelijk op de agenda zetten, met die partijen zullen bespreken. En ik heb de overtuiging dat wij daar ook met respect en verantwoordelijk mee om zullen gaan.
Mevrouw Van Daven.
Ja, ik vind het prima als u daar mee in gesprek gaat met alle partijen. Maar aan de andere kant, als daar een financieel nadeel uit gaat ontstaan, omdat in het extreme geval wat de SGP-fractie voorstaat, dat alles gesloten wordt op zondag. Dat er cruiseschepen niet kunnen komen, want ik bedoel, ja, dan ben je dat contract misschien wel kwijt. Dan gaat het financiële plaatje wat u ons vanavond heeft voorgeschoteld natuurlijk niet op van de meerjarenprognose van het SWEC. Dus op dat moment vind ik niet dat u kan zeggen van wij gaan daar met de belangengroepen en iedereen over spreken. Want tenslotte gaan wij als gemeenteraad over de financiën. En als wij ja zeggen tegen dit plan, zijn we wel in de veronderstelling dat die financiële middelen binnenkomen. En dat is dan wel een vervolgstap waar je dus nu de consequenties nog niet van kan zien, denk ik.
Wethouder.
Ja, daar ben ik het ook mee eens. Maar we kunnen ook constateren dat de partijen zoals die nu aan tafel zitten met elkaar hebben laten zien dat zij eigenlijk ook wel heel creatief kunnen zijn. Tot op heden een prima financieel plaatje hebben neergelegd. En natuurlijk zal dat ook leidend hebben, want volgens mij hebben we ook afgesproken dat het eerste wat geregeld moet zijn, dat is het behoud van het werelderfgoed. Dat moet financieel goed geborgd zijn. In de tweede plaats komt de leefbaarheid. Of tweede plaats, maar goed, je kan het niet allemaal achter elkaar. Maar komt de leefbaarheid. Daar moeten de nodige middelen voor beschikbaar zijn. En als daar geld over is, laat ik het zo maar even zeggen, dan gaan wij kijken of we in de grotere omgeving ook een stukje ontwikkeling kunnen expanderen. En dus die volgorde die blijft ook wat ons betreft hard op tafel liggen. Dat ben ik met u eens. Het moet uiteindelijk wel allemaal financieel haalbaar zijn. Maar ik ken de partijen wel op zo'n manier dat er voldoende creativiteit in zit, dat we ook daar met respect mee om kunnen gaan. Nog een ander punt wat genoemd is, dat is het extraatje voor het dorp. Collega Usdre is daar ook al enigszins op ingegaan, maar Nu is het zo dat we een vast bedrag hebben inderdaad gereserveerd voor extra ontwikkeling van het dorp. Nou, daar liggen concrete plannen voor vanuit het overleg. Ik hoor vanuit een aantal partijen dat zij vragen van nou, kijk eens naar de mogelijkheid of dat je een relatie kan leggen met de groei van het aantal bezoekers, betalende bezoekers, en de beschikbaarheid van middelen voor het dorp Kinderdijk. Nou, ik denk dat we die gewoon eens even mee moeten nemen om te kijken of we daar ook iets concreet mee kunnen doen. Het is natuurlijk wel zo dat wij de inzet van deze middelen op dit moment gezamenlijk daarover besluiten met Alblasserdam, met SWEC. En uiteraard ook met de directe omgeving. Maar goed, wellicht, ik kan me wel voorstellen dat we daar bijvoorbeeld een verdeelsleutel of een bepaald percentage voor beschikbaar stellen. Waardoor die groei van dat fonds, of van die hoeveelheid geld, en hoe we dat dan noemen, daar komen we denk ik in terug. Nou, daar komen we gewoon in terug in de uitwerking van het definitieve voorstel. Dat we geen onduidelijkheid meer hebben over reserves of over fondsen.
Heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan heb ik het toch goed gelezen. Ik denk dat op het moment dat er overlast is, dat direct gerelateerd wordt aan de molens, aan de bezoekers, dat je daar een oplossing voor moet vinden voor de leverheid in Kinderdijk. Maar daar verder in gaan, dat zal wel, wat onze partij aangaat, een stap te ver zijn. Er zijn meer inwoners dan bedrijven in Molenwaard die last hebben dan beperkt worden in de mogelijkheden, omdat ze in een bepaald gebied zijn waar niet alles mogelijk is. Ga je die ook compenseren? Ga je bijvoorbeeld de inwoners bijvoorbeeld in Groot-Amers op Sluis compenseren omdat het daar zo druk is? Ga je andersoortige overlast ook compenseren in die samenleving? Ik denk dat je daar wel een grens mee overgaat. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Met alle.
Nou, ik kijk daar zo tegenaan dat als ik naar de ondernemers in Molenwaard kijk, Molenwaard breed, dat ik denk van, pak een beetje, 90-95% van de ondernemers die in deze sector werkzaam zijn, op de een of andere manier gewoon rekening houden met de identiteit van dit gebied. Omdat zij op de momenten dat mensen willen recreëren en vrije tijdsbesteding hebben zij een bepaalde klantenkring. Maar op de andere dagen van de week hebben zij ook een bepaalde klantenkring. En zij voelen zich verantwoordelijk voor beide groepen en willen ze ook allebei de vriend houden. En wat ik over het algemeen zie, is dat die identiteit van dit gebied ook terug te zien is bij de manier van ondernemen. En ja, ik zie het SWEC dan ook maar toch gewoon als een soort ondernemer in dit gebied.
Ja, voor mij geeft het een antwoord op de vraag die ik gedacht heb te stellen. Het gaat over de vergoeding die er is voor de leverheid in Kinderdijk. Hè. Er wordt gesteld, er komt wat extra voor Kinderdijk om wat extra leuke dingen te doen. CDA stelt zelfs voor om die pot mee te laten groeien op het moment dat er meer inkomsten zijn. Gaat u ook andere groepen inwoners dan wel kennen in Molenwaard compenseren voor een eventuele overlast?
Ja, excuus, heb ik uw vraag inderdaad verkeerd begrepen. Ik zat nog op het andere onderwerp.
U zat nog op zondag?
Ja, daarom. Ik was even blijven hangen. Ja. Dat heb je wel eens. Ach, soms mis je. Je mag best een extra dag hebben om daar eens over na te denken. Nee, een extra dag rust, hè, noemen we dat dan. U heeft daar wel een punt, maar dat is ook eigenlijk het idee van dat groeifonds. Dat is ook juist bedoeld om te kijken van nou, hoe kun je ook een groter gebied mee laten profiteren van de ontwikkelingen van het molengebied. Dus het kan inderdaad best zo zijn dat we ook in andere dorpen daar een stukje inzet kunnen plegen. Dat ook daar de ondernemers of ondernemingen mee kunnen profiteren van de aanzuigende werking, of in ieder geval de uitstraling van het molengebied. Maar u moet zich wel realiseren dat op het moment dat er meer bezoekers komen, dan wordt daar meer gewandeld in de omgeving, heb je toch een aantal voorzieningen nodig die je gewoon bezoekers en wandelaars daar moet bieden. En die voor een deel ook echt in het dorp gebeuren. Hè, die bevinden zich dan niet binnen het puur het molengebied van het SWEC, waar wij een overeenkomst mee hebben dat zij dat exploiteren. Maar dat kan ook zijn, er wandelen ook mensen door het dorp Kinderdijk heen. En ja, daar missen wij nu wel een paar voorzieningen van bijvoorbeeld toiletten of andersoortige dingen. En zeggen van ja, die hebben wel een relatie met het molengebied, alleen die vinden plaats in het dorp. En als je daar, hoe meer bezoekers dat daar komen, dan zul je daar wel heel goed over na moeten denken of je daar die compensatie in het dorp nodig hebt.
Ja, ik vind het wel een lastige waar dan die grens ligt. Hè? Als je bijvoorbeeld in de stad Nieuwpoort woont op de Hoogstraat, kijken ze ook wat vaker naar binnen als dat buurthuis zullen doen. Er zijn meer stukken molenwater waar best wel wat last is van, een bepaalde overlast. En op het moment dat je gaat compenseren, ga je denk wel een bepaalde grens. Als je gaat faciliteren om dat te beperken, denk dat je zeker een punt hebt. Maar op het moment dat je echt gaat compenseren, en zo wordt hier wat minder gesteld, maar die kinderrijk werd dat wel heel duidelijk gesteld natuurlijk, hè, van dan krijgen jullie een extraatje. Ik denk dat je daar wel een grens mee op gaat, waar wij geen voorstander van zijn.
Nou, dat kan. Ja, het is natuurlijk niet zo dat als daar een groeiende lijn in zit, zo ken ik ook kinderdijkers niet, dat per se op moet of dat per se in kinderdijk besteed moet worden. Ik bedoel, daar zitten overal grenzen aan en er zit volgens mij ook realiteit zin genoeg in het dorp om daar niet te overvragen. Dat gebeurt in alle dorpen overigens. Dus. Maar goed, u heeft wel een punt daarin. Dus dat, ik denk dat we dat mee moeten nemen in die overweging van nou, ga je daar een bepaalde onevenredigheid creëren? Of kun je daar toch met elkaar goede afspraken over maken? Volgens mij de rest is wat mij betreft aan de orde geweest, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. De vraag is nu aan de orde van hoe gaan we nu verder met dit onderwerp. Er is toegezegd dat er rondom het financiële arrangement en alles wat daarmee annex is, en nog een technische overleg plaatsvindt. Dat betekent dat we vanavond niet tot besluitvorming overgaan, maar dat overleg afwachten en dat we het zullen agenderen voor de vergadering van november, dan wel december. Maar daar zullen we in het presidium nog verder over spreken. Verder maak ik uit de discussie op dat de beslispunten, zoals die aan u zijn voorgelegd, voor een groot gedeelte wel worden gedeeld. Er zijn met name door de fractie van de ChristenUnie wat kanttekeningen geplaatst bij het verhaal van de toeristenbelasting. Dat is een aspect waar we nog eens. Maar daar heb je ook de reactie van het college op gehoord. Nou, dat aspect dat ligt er nog. Als het gaat om het onderwerp wat vrij breed door alle fracties wel aan de orde is gesteld rondom de zondagsrust, hebt u wethouder Heikoop de toezegging horen doen van rondom het thema zondagsrust, leverheid, identiteit, om daar met alle partners in het gebied nog nader overleg over te plegen, om met elkaar te kijken hoe hier op een evenwichtige wijze mee om te gaan. He, waarbij ook het plan wat voor ligt, en toch, als u daarmee instemt, toch verder gebracht kan gaan worden. Dus dat vraagt nader overleg. Ik zou, maar dat hoeft niet nu, wel willen voorstellen om dit specifieke punt, ook gezien de aandacht die het heeft gehad in de discussie, in de beslispunten te verwoorden. Hè, dat rondom de zondagsrust nog nader overleg plaatsvindt. Maar daar zullen we nog even een formulering met elkaar voor moeten gaan vinden. Op het moment dat we het besluitvorming voorleggen aan uw raad. Dan heb ik gehad over risicoanalyse, over de zondagsrust. Ik denk dat in het technisch overleg ook goed is om met elkaar nog even stil te staan bij de reservevorming, de fondsvorming, plattelandsontwikkeling, fondsvorming, kinderdijk en de relaties op dat punt. En zodat op het moment dat u tot besluitvorming overgaat, daar in ieder geval heldere besluiten over kunnen worden genomen. Dus dat aspect wou ik er ook nog even uitlichten. En daarmee heb ik denk op hoofdlijnen, afgezien nog wat kleinere detailpunten, maar goed, daar komt nog verder aandacht voor. Dus ik zou u willen voorstellen om deze behandeling hiermee voorlopig af te sluiten in opinierende zin. Met de kanttekeningen die daar gemaakt zijn, met de afspraken die we daarover gemaakt zijn. En eventueel toevoeging aan de beslispunten, zodat we in november, december tot besluitvorming kunnen overgaan. Is dat akkoord? Ja, dan is dat zo besloten. Lang verwacht. Maar het is nu zover, lang raks uit. Het vaststellen van ontwikkelingskader, Langerak Zuid. Er is ingesproken door de heer De Hartog. Ik stel ook voor om datgene wat hij naar voren heeft gebracht mee te nemen in in de reactie van uw fractie. Ik begin maar eens aan deze zijde, aan de rechterkant, de CDA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook voor ons ligt om het besluit om het ontwikkelingskader vast te stellen. In wezen zijn daar natuurlijk al in fasering al besluiten vooraf genomen. We hebben het aantal woningen, dat is ook gerefereerd, fors teruggebracht. En ook we hebben meer fasering aangebracht in het realiseren van het plan. Gezien de situatie op de woningmarkt, een meer realistische fasering. En ik denk dat we dat ontwikkelingskader, zoals dat vanavond voor ligt, ik denk dat dat ook een goede uitwerking is van eerder genoemde besluiten. Dus wat ons betreft gaan we hiermee akkoord. Vervolgens wordt er in dit voorstel gevraagd of dat we de ontsluitingsweg in één keer aan kunnen leggen en niet gefaseerd. Nou ja, dat lijkt me ook een hele realistische. Want je dient daarmee meerdere doelen. Dus niet alleen Langrecht Zuid ontwikkelen, maar ook het huidige woonleefhart wordt beter bereikbaar. En het kan ook een tweede ontsluitingsroute voor de kern Langrecht Nieuwpoort zijn. Alleen het pijnpunt zit denk ik niet in het aanleggen van deze weg. Dat hebben de inspreker ook horen zeggen. Het pijnpunt zit in de manier vanop hoe gaan we bouwen en hoe gaan we dat bouwverkeer aansturen. En ik denk dat er hier toch wel heel goed geluisterd moet gaan worden naar de mensen die er straks mee te maken hebben. Er worden in een stuk argumenten genoemd om het anders te doen. Maar wellicht zijn er ontwikkelingen die eerder ons in staat stellen om toch eerder die volledige weg aan te leggen en vervolgens die huidige bouwweg daar ook in te betrekken. En dan zouden we ook in die bouwrichting ook aan kunnen passen. Dus wat ons betreft, voorzitter, zouden we toch hier nadrukkelijk naar moeten streven dat we op deze manier die ontwikkeling in Langrecht Zuid zouden kunnen gaan doorzetten. Nou, het laatste beslisskader is ook het financiële, om het op een andere manier onder te brengen. Dus niet zoals het nu ondergebracht is in het plan, maar straks gewoon eruit te nemen, op de begroting te zetten. Nou, dat lijkt ons ook een hele verstandig, want op die manier kunnen we ook dit plan positief laten eindigen. Er moet nogal heel veel gebeuren, maar stel dat alle verwachtingen uitkomen en de woningmarkt trekt wat aan, dan zouden we hier toch ook nog op een goede manier uit kunnen springen. Dus wat in eerste instantie dit is, inbreng van CDA, voorzitter.
Mevrouw de Haven, u wilde interrumperen.
Ja, ik wilde vragen, het CDA geeft aan dat ze zeggen van kijken of we de bouwweg kunnen gebruiken. En nou ja, ik wil dan graag van u weten of u bereid bent om daar dan extra geld voor uit te geven. Want dat is een extra uitgave.
Heer Van Rees.
Er zijn natuurlijk nog steeds onderhandelingen gaande. En die bieden wellicht mogelijkheden. Onderhandelingen om een stuk grond aan te schaffen, dat altijd nog in het plan van toepassing is. Voor het volledige plan moeten er nog extra gronden, particuliere gronden in het bezit komen.
Ja, dat weet ik wel, maar dat heeft niks met de omlegging van de bouwweg te maken.
Nee, maar op het moment dat die gronden er zijn, kan je wel makkelijker, is de route wel bereikbaarder.
En ja, maar dan is het hele probleem opgelost. Nou.
Dan is het probleem opgelost, ja.
Dank u wel. De fractie van de ChristenUnie. Heer Jonker.
Voorzitter, dank u wel. Langrecht Zuid. In de achterliggende jaren hebben we al diverse keren geconstateerd dat sommige plannen hier niet haalbaar waren. Er moesten plannen worden bijgesteld en hopelijk lukt het nu goed om het plan van Langrecht Zuid realistisch te laten zijn en dat het, en dat is heel belangrijk, gedragen wordt door de inwoners. Kortom, een nieuwe wijk waar de kernen Nieuwpoort, Langrecht, maar waar ook Molenhart trots en blij mee mag zijn. Het plan zelf, voorzitter. Wij vinden het positief dat de bevolking is betrokken bij de planvorming. Dank u wel ook voor de verslaglegging daarvan. Burgerparticipatie, we horen het vaak hier, is belangrijk. En zeker als de voorgeschiedenis moeizaam is en sommige puzzelstukjes zelfs nu nog lastig knellen. En die puzzelstukjes zijn er eigenlijk maar vier. De bouwweg, de rondweg, waar beginnen we met bouwen met de woningen, west, oost, oost, west en de landschappelijke inpassing. Voorzitter, als we goed naar het plan kijken, dan zien we dat het leggen van die puzzelstukjes eigenlijk maar afhankelijk is van één belangrijk ding. En namelijk dat is de aankoop van een bepaald perceel in het plangebied waar het college nu nog over in onderhandeling is. Want als dat perceel aangekocht zou zijn, dan zou het plaatje er totaal anders uitzien. En kan er ook met een betere aanpak gekozen worden en dan is het ook veel makkelijker met de bewoners te overleggen. En tijdens de laatste bewonersbijeenkomst heeft die wethouder dat ook glashelder verteld tegen de bewoners. En dat hij ook bezig is om dat perceel aan te kopen. En daarom vragen wij u, voorzitter, is het mogelijk, zoals het er nu voor ligt, omdat er toch sprake is van aankoopperikelen, om die besluitvorming nog even op te schorten totdat deze duidelijkheid er is. Want als het perceel wordt aangekocht, dan is er geen bouwverkeer. Dan hoeft er niet gewacht te worden tot 2018 met de aanleg van de rondweg. Kan hij die rondweg ook direct aangelegd worden. En dan kunnen we ook nog uit de verschillende opties kiezen. En ondertussen hebben we dan ook nog de tijd om te bepalen welke woningen gebouwd moeten worden. Zeker nu er ook een vraag ligt bij een ander agendapunt vanavond horend. Moeten we sociale woningbouw doen? Wat is de woningbouwbehoefte? Wat willen de bewoners daar? Laten we de komende tijd benutten om dat dan ook vast te onderzoeken. En tenslotte, voorzitter, bestaat er ook mogelijkheid om dan te onderzoeken of het west-oost of oost-west het beste gestart kan worden. En kan er ook nog gekeken worden, want dat is ook genoemd in de planvorming, naar de verbetering van de landschappelijke inpassing aan de Tientweg. He, daar moet een groene zone komen. Daar is een structuurplan voor. Daar zijn op de informatieavond en in het bestemmingsplan al wat informatie over gegeven. En tenslotte ook de algemene en algehele verkeerssituatie kan dan ter hand genomen worden.
Mevrouw Daab, u wou interrumperen of wou u het woord nemen? Ron?
Interrumperen?
Ja.
Mag ik concluderen uit de bijdrage van de ChristenUnie dat die dus vinden dat al deze dingen die u nu opnoemt, die we nu opnieuw moeten onderzoeken, dat die dus in dit voorstel niet zijn onderzocht door het college?
Juist wel. Ik zeg alleen dat er nu nog vragen liggen. We hebben vanavond ook gehoord en u weet dat de knelpunten ook benoemd zijn in het voorstel. We doen nu een oplossing, een oplossingsrichting en misschien wordt die niet gedragen, omdat ook de wethouder op de informatieavonden gezegd heeft, zelfs op de 28e september nog, dat hij in gesprek is om een stuk perceel aan te schaffen. We weten allemaal zoals we hier zitten, als we dat hebben, dan is het eigenlijk heel eenvoudig om de knelpunten die ik net benoemd heb, om dan in 1, 2, 3 op te lossen.
Ja, daar ben ik niet met u eens, want we zijn al 3 jaar of 4 jaar of 5 jaar bezig om dat stuk grond te kopen. Dus ik zie nog niet zitten dat dat opeens de oplossing is. Dat hoop ik wel, maar ik denk dat we nu door moeten pakken met dit plan. En ja, ik vind het dus jammer dat u nu weer om uitstel gaat vragen.
Nou, niet uitstel, maar dan komt er gelijk een definitief plan. De wethouder heeft zelf gezegd, echt waar, en dat kunnen we ook lezen in het verslag, dat hij binnen enkele maanden duidelijkheid heeft over het al of niet aankomen van dat perceel. Nou, die enkele maanden, ik snap natuurlijk, we willen allemaal door, dat begrijp ik. We hebben vanavond hier ook bewoners gehoord die ook inspreken. We hebben bewoners gehoord op de avond zelf die ook zeggen van ja, als het nou... En dan wordt er continu gezegd, wij hebben dat kleine stukje grond nodig, want dan kan die bouwweg komen, kan rondweg komen, kunnen we kijken hoe we gaan bouwen van oost naar west of van west naar oost. Eigenlijk vallen alle puzzelstukjes dan in één keer bij elkaar. Nou, dat is alleen de vraag. En als u met elkaar beslist van jongens, dat doen we niet, ja, dan heb ik inderdaad mijn punt ingebracht. Maar ik ben even benieuwd wat de wethouder daarvan vindt.
Dank u wel, heer Jonker. Mevrouw Van der Haven. We horen graag u bij. Oh, u geeft het aan uw buurman, de heer Moret. De specialist.
Of ik een specialist ben, dat weet ik niet, voorzitter. Maar mijn buurvrouw, de fractievoorzitter, die heeft al gezegd, we moeten doorpakken. Maar ik wil daar toch nog wel een aantal opmerkingen over maken. We hebben het hier toch wel over een hoofdpijndossier, Langerak-Zuid. En binnen de VVD hebben we toch wel serieus gediscussieerd of we toch niet de stekker uit dit project moeten trekken. Kijk, we hebben ongeveer de helft van het gebied opgegeven als bouwterrein. We hebben tot nu toe al diverse miljoenen aan verlies genomen en afgeboekt. Enige tijd terug hebben we een planning gemaakt waarbij we zeiden, ja, dat moeten 20 woningen per jaar worden. Dat stellen we nu weer bij naar 10 woningen per jaar. En ja, je moet toch maar hopen dat dat ook realiteit wordt. En met die 10 woningen per jaar is de doorlooptijd dan ongeveer wel 13 jaar. En dat is toch wel een hele lange tijd. Bovendien, in het onderhavige voorstel wordt voorgesteld de aanleg van de verbindingsweg niet ten laste van de grondexploitatie te laten komen. Ja, als dat zou gebeuren, of als dat gebeurt, is de exploitatie, zoals nu voorgerekend is, net sluitend. Maar dat betekent eigenlijk wel weer dat er weer forse bedragen aan verlies aan dit dossier moeten worden toegevoegd. Dus ja, nou ja, als je die stekker uit dit dossier trekt, dan resteert, als je het grofweg bekijkt, een verlies van de boekwaarde minus de agrarische waarde, die je dan wellicht nog krijgt. Maar ja, mijn buurvrouw zei het al, alles afwegende kwamen wij toch tot de conclusie dat dit toch al een gepasseerd station is, gezien de voortgang, gezien al het werk wat eraan verricht is, gezien de verplichtingen die al zijn aangegaan. Ja, dus met enige moeite toch maar doorgaan met dit dossier. Nou, een belangrijke vraag, en die hebben twee voorgangers ook al aan de orde gesteld, is of die weg ten laste van de begroting moet komen. Nou ja, u heeft al eerder aangegeven, en dat hebben we ook nog kunnen zien in de begroting die we nu net hebben ontvangen, dat er in 2019 ruimte zal zijn om dat te realiseren. Overigens, de vraag is natuurlijk of in dat jaar, dus over 3 jaar, het financiële walhalla wat voortdurend geschetst wordt, of dat dan inderdaad ook aanbreekt. En in feite is het natuurlijk zo dat u de problemen toch weer ongeveer 3 jaar vooruit schuift. En daar hebben we steeds moeite mee gehad en daar hebben we ook nog nu weer moeite mee. Maar ja, het alternatief is dat we nu een fors verlies moeten nemen en dat kan eigenlijk ook weer niet, gezien de boekhoudkundige reserves. En dus gaan we dan maar met tegenzin akkoord met uw voorstel om de weg ten laste van de begroting te brengen. Overigens, bij de begrotingsbehandeling zullen we hier toch nog wel iets over zeggen, over dit financiële beleid wat gevoerd is door dit college.
De heer Van der Wal wil graag interimperen.
Ach, graag.
Meneer Meret, u was hier niet op de laatste auditcommissievergadering, want er is ons door de accountants verteld dat het niet anders meer kan met ingang van 2016 dan het te activeren en af te schrijven.
Dat hebben wij uitgezocht, maar ik heb begrepen van mijn financiële deskundige hiernaast dat er nu nog wel een keuze gemaakt zou kunnen worden.
Nee, dat werd bestreden.
Goed.
2017
hebben we.
We gaan straks de wethouder vragen.
Ja.
U weet daar allemaal van alles van.
Goed. Ja.
Meneer Jonker.
Als meneer Meret zo graag geïnterpreteerd wil worden, heb ik nog wel een kleine vraag. U hebt het er zelfs in de fractie over gehad om de stekker er helemaal uit te trekken. Dan denk ik, waarom zou het dan zo erg zijn om dan nog misschien 2-3 maanden te wachten? We krijgen zo het antwoord van de wethouder om dat perceel aan te kopen waarop we en naar de bewoners kunnen luisteren en gelijk het probleem in 1 keer kunnen oplossen.
Nou, het antwoord is eigenlijk al gegeven door mijn fractievoorzitter. Er wordt al jarenlang met de betreffende eigenaar gesproken. En al jarenlang leidt dit niet tot resultaten. Dus ja, je kunt de hoop hebben dat dat nu wel binnen een paar maanden het geval is. Maar ja, over een paar maanden dan spreken we elkaar weer. En ja, dan is het natuurlijk de vraag of dat dan verstandig is. Nou, wij hebben de afweging gemaakt van niet. U gaat nog praten, college, met de bewonersgroepen. Prima, maar helaas kan dat natuurlijk niet zo zijn dat daar weer extra kosten uit voortvloeien. Ik bedoel, de verliezen op dit dossier zijn al groot genoeg. Dus prima praten, proberen goede oplossingen te vinden, maar er moeten weer niet tonnen extra bijkomen om tot oplossingen te komen. Voorzitter, tot slot. Verder, wij kunnen ons vinden in het geschetste ontwikkelingskader, dus ook in de stedenbouwkundige opzet. Wel was bij ons ook de vraag, ja, waarom gewoon sociale woningbouw? Maar enerzijds is er kennelijk een onderzoek geweest waarbij dat niet zo dringend noodzakelijk is in Langerak en Nieuwpoort. wellicht. En twee, ja, het is waarschijnlijk ook financieel absoluut niet haalbaar. Want sociale woningbouw betekent dat je de grondprijs voor de mensen die een woning gaan kopen natuurlijk moet verhogen. Dus dan wordt dat aantal wat nu geschat wordt van 10, ja, dat komt dan weer onder druk te staan. Maar daar hoor ik misschien graag nog iets van de wethouder over. Fasering van oost naar west. Ja, als die onteigening morgen tot stand komt, ja, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Maar ja, ik zeg al, daar wordt al bijna decennia lang over gesproken. Dus toch maar voorlopig van oost naar west. En we kunnen instemmen met het communicatieplan, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Moret. Fractie van Gemeente Belangen, heer Bikker.
Dank u wel, voorzitter. Vaststellen ontwikkelingskader de Lange Rijks-Zuid. Een fors afgeslankt plan. Een forse aframing van onrealistische bouwaantallen benodigd om de verlies op het woonleefvat te compenseren. Fors minder inkomsten en nu zitten we met de gebakken peren. De benodigde investering daarentegen van de verbindingsroute blijven hetzelfde en drukken onevenredig zwaar op dit plan. Een verbinding realiseren op korte termijn past in de afspraken die gemaakt zijn met de diverse partijen in het woonleefvat. De verliesname dient volgens ons de lasten van de exploitatie te worden genomen. Deze ruimte is er echter niet. Stop ik er nou niet. We hebben geen keuze en zullen de lasten door moeten schuiven naar de toekomst. En bij het niet tijdig tot overeenstemming komen met de particuliere grondbezitter, om bij aanvang van de bouwactiviteiten de ontsluiting te realiseren voor het bouwverkeer, zal volgens ons de procedure tot onteigening tijdig opgestart dienen te worden. Tot zover.
Dank u wel. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Spaans.
Ja, voorzitter, een paar opmerkingen, want veel is al gezegd. Wij gaan akkoord en denken ook dat het goed is dat de raming teruggebracht is tot 10 woningen. Wij gaan ook akkoord en denken ook dat het goed is om van oost naar west de bouw te realiseren. Daar hebben we ook nog een aanvullend argument voor wat we nog niet zo gehoord hebben. Dat het plan zal een jaar of 10, 13 in ontwikkeling zijn. En dat geeft de mogelijkheid om richting het centrum, hè, als er behoefte aan is in de markt, nog te gaan verdichten. En je kan altijd richting beter richting centrum verdichten dan richting randen van een dorp. Ook goed, hè, dat vraagt eigenlijk ook om als dat kan, die weg in één keer aan te leggen, die rondweg. Het plan, daar hebben wij nog wel een enkele vraag over, ook al ziet dat in grote lijnen heel, dat ziet er gewoon erg goed uit. We begrijpen ook dat het in nauw overleg met de bewoners is tot stand gekomen. Wij hebben dezelfde vraag als eerder gesteld over de omgeving van de Tientweg. Wij weten dat er eerdere toezeggingen zijn gedaan om daar een ruime ruimte over te laten om het cultuurhistorisch karakter van de Tientweg te bewaken. Nou, kan dat in dit plan? Hoe wordt daar naar gekeken? Wat ons ook toch een keuze die gemaakt is, ook weer bij dit plan. Anders dan bijvoorbeeld bij het laatste uitbreidingsplan van Bleskensgraaf. Daar is toen de bestaande slootstructuur van de kavels gehandhaafd. En dat maakt het toch ontzettend aardig een nieuwbouwstukje. En hier is toch weer gekozen voor een andere patroon van de sloten. En ik ben wel eens geïnteresseerd van waarom er gekozen is. Want ik denk dat juist de manieren zijn om een uitbreidingswijkje van een dorp echt het polderkarakter te geven en niet gewoon een nieuwbouwwijkje wat je mijnpaard waar kan aanleggen. Naar aanleiding van wat de inspreker zei, van ben ik wel eigenlijk wel geïnteresseerd gewoon even naar de feiten hoor. Want als wij pak een beetje 10 woningen per jaar gaan aanleggen, dan is de ontsluiting nou eerlijk wezen jongens, dat is natuurlijk maar heel marginaal wat daar over die weg gaat. Tenminste, dat is mijn indruk. Dus ik ben wel eens idee, en dan vind ik het wel jammer dat de bewoners daar geen antwoord op hebben gekregen. Dus eigenlijk de vraag aan de wethouder om daar toch wat duidelijkheid in te geven over hoeveel verkeersbewegingen hebben we het eigenlijk. Dan kunnen we dat ook een beetje in kompostjes gaan zien van wat voor eventueel aanvullende mogelijkheden nog noodzakelijk zijn. Met betrekking tot de financiering van de ontsluitingsweg denken wij, ja, dat is een oplossing waar wij achter kunnen staan. We hebben nog één aanvullend punt voor het stedenbouwkundig plan. We zouden graag opgenomen willen zien dat alle woningen energie-neutraal en duurzaam moeten worden gebouwd. Dank u wel.
Dank u. Fractie van de SGP, heer Van der Wal.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, gedane zaken nemen geen keer. We hadden natuurlijk met z'n allen liefst gezien dat Langerak in deze vorm tenminste nooit was ontstaan. Nu ligt er een mooi plan op tafel. Het verdient onze steun. Ik ga er geen aanvullende woorden meer aan wijden. Er is al genoeg over gezegd. Alleen ik pleit feitelijk nog wel wat ChristenUnie heeft gezegd. Van, zou het nou niet wenselijk zijn om die paar maanden gewoon nog eens te pakken? En of in ieder geval de wethouder de duidelijkheid te laten geven van wat hij nou feitelijk verwacht. Zijn die 2 maanden die hij genoemd heeft, is dat een wishful thinking geweest? En dat het waarschijnlijk nog veel langer zal duren. Nou, als het nog veel langer zal duren, dan denk ik gewoon dat wij door moeten pakken. En dat wij dan gewoon van oost naar west moeten aanleggen en dan die weg aanleggen. En ik ben er, toen ik het verslag toch las, dacht ik van ja, 10 woningen per jaar bouwen. En dat hopen we dan nog maar, hè. Misschien wordt het wel veel minder. Nou, goed, dan zijn die, zeg maar, die belemmerende bewegingen ook weer niet zo groot. Dat je daar ontzettend veel last van hebt. Uiteraard heb je altijd ergens last van. Ik woon zelf langs de dijk. Bij ons zijn ze de dijk aan het aanpakken. Nou goed, het is minder prettig, maar er is goed mee te leven. Dat wil ik weer laten.
Heer Van der Wal, dank u wel. Dan geven we het woord aan de wethouder, wethouder Rijkoop.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil even beginnen bij het uitgangspunt wat wij tot op heden hebben gehanteerd, het MPG 2014. Daar gingen wij onder andere op basis van ook de kostenramingen uit van een gefaseerde aanleg van de weg. Dus ik heb dat al eerder verteld, dat je kosten en opbrengsten zoveel mogelijk tegen elkaar probeert aan te krijgen. Dus dat je alleen een stukje weg aanlegt wat nodig is om dat stukje te kunnen ontwikkelen. Nou, wij hebben natuurlijk in de tussentijd, dan ben je ook alweer bijna 2 jaar geleden dat ontwerpen lag. In de tussentijd hebben wij een advies van Rigo, dat heeft u eerder al ontvangen. Waarbij het uitgangspunt wat zij adviseren is, nou, deze markt, ook met makelaars en andere partijen, kan 10 woningen per jaar aan. Hogere aantallen, nou, is wellicht haalbaar, maar daardoor breng je meer risico in het plan. En dat is nou juist wat we er allemaal een beetje uit willen halen. Dat heeft een aantal jaren, hebben we daarvoor nodig gehad om die risico's zo klein mogelijk te maken. Het terugbrengen naar 10 woningen per jaar heeft natuurlijk gewoon een financieel effect. Dat kunt u allemaal mee uitrekenen. Vandaar ook dat er in die zin 2 alternatieven zijn. Of je gaat een verlies nemen als die weg in de exploitatie blijft zitten. Of we zeggen we halen de weg uit exploitatie. Het is inderdaad zo wat de heer Van der Wal zegt dat het... Daar is zij nog geen besluit over genomen, zo is ook alweer mee dat er zeer hoge verwachting is. In ieder geval onze accountant was er heel uitgesproken in, dat vanaf volgend jaar plicht wordt om aanleg van infrastructuur gewoon in je begroting te activeren. Dus dat moet uit die grondexploitaties gehaald worden. Dus op het moment dat je die weg aan gaat leggen, ja, dan zit je toch al in die regelgeving. Dus biedt het nu ook voor ons een oplossing om te zeggen, nou, we hoeven geen verlies te nemen en een aanslag op onze reserve te doen. En we kunnen het hebben vanaf 2018, zit die dan in de begroting, 2019. Die ruimte is dan ook in de begroting en dan kunnen we dat ook leiden, zeg maar. Het andere punt wat natuurlijk meerdere keren aan de orde is, dat is het grondbezit. Nou, er wordt op heel veel plaatsen wordt er vooral over de eigenaar gesproken. Ik heb altijd geleerd dat ik volgens mij alleen met de eigenaar aan tafel tot een oplossing kan komen. Nou, die gesprekken lopen. En ik heb op dit moment het vertrouwen dat we daar binnen afzienbare tijd in uit kunnen komen. Meer kan ik daar ook niet veel over zeggen. Ik heb daar naar de bewoners toe wat meer uitleg over gegeven. Maar dat lijkt me hier niet de plaats om dat te doen. Maar ik heb wel het vertrouwen dat wij die weg aan kunnen leggen op het moment dat we daar ook willen starten met de bouw.
Heer Bikker.
Ja, ik hou van duidelijkheid. Ik heb het vanavond al vaker gezegd. Wij willen als opdracht meegeven dat in ieder geval voordat de bouwactiviteiten starten, die bouw aangelegd wordt en dat dan die benodigde grond of door goede gesprekken in eigendom is gekomen, dan wel door onteigening. Want wat de VVD aangeeft, het is geen dossiertje van een aantal jaren dat gesprekken gevoerd wordt. Je moet ook een keer kunnen zeggen, jongens, tot hier en niet verder, er ligt een bepaalde grens waar je het dan mee zou moeten doen. Maar ja, u houdt nog een slag om de arm. Ik snap als je op tafel zit dat het ook verstandig is om dat zo te doen. Maar Kunt u daar misschien niet expliciet in zijn dat u zegt van nou, voordat de eerste vrachtwagen met zand naartoe rijdt, beschik ik over die grond?
Verder.
Nou, dat kan ik niet zeggen inderdaad, want als we ook gewoon naar het NPG kijken, nou, u kent het plan al langer dan velen van ons, was het de bedoeling dat we daar in 2013 al aan het bouwen waren. Dat die weg er toen al gelegen had. Nou, het heeft ons al heel veel geld gekost om dat, al die uitstel en vertraging te financieren. Dus op dit moment is het wel zaak dat wij in principe ervan uitgaan dat in 2016 het eerste deel wel bouwrijp kunnen gaan maken. Nou, ik kan u in ieder geval vertellen dat dan die weg nog niet helemaal klaar is. Dus dat is sowieso in mijn beeld een onhaalbare kwestie. En daarom hebben wij ook naar de omwonenden gezegd van ja, ik kan niet garanderen dat er niet voor de eerste fase van Langerak Zuid er een deel van het bouwverkeer door Langerak Zuid zal rijden. Dat is inderdaad een consequentie. Het is wel zo dat ja, een bouwstroom van 10 woningen per jaar. Ja, ik woon er niet aan, hè. Laten we daar eerlijk in zijn. Als je daar aan woont, is dat natuurlijk een bepaalde mate van overlast. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Dat erken ik ook zeker. Alleen, ik verwacht dat dat niet een dusdanige grote belasting zal zijn, dat onverantwoord is. Hè. Wij willen ook dat veiligheid bovenaan staat, dat er geen gevaarlijke situaties voor kinderen en bewoners ontstaan. Maar goed, er zal wel een bouwstroom op gang komen. En die zal zeker overlast geven. Dat kan ik op een briefje geven. Dat zal ook bij het gebruik van de bouwweg zo zijn. Hè. We hebben heel veel overleg met de omwonenden aan die kant van het plan. Ja, die ervaren natuurlijk ook overlast van het bouwverkeer. Dus dat...
Ja, Jonker.
Sorry, wethouder. Ik had nog een kleine vraag. Stel nou dat het plan doorgaat zoals het nu staat. Dus nog even dat we dat perceelgrond niet hebben. Je gaat beginnen en je krijgt het wel. Betekent dat het al is bijvoorbeeld maar voor de helft al begonnen, dat je daarna die bouwweg dan wel gaat gebruiken? Dat je dan niet definitief die bouwweg houdt voor het hele plan?
Nee, het uitgangspunt is dat zodra het kan, dat die bouwweg aangelegd wordt. En dat zal, ja, dat is ook een bouwweg, dus daar hoeft geen asfalt overheen. Die kunnen we zo snel mogelijk gebruiken voor het bouwverkeer. Dus als het even kan, zullen we dat ook zeker doen. En dan gaan we niet het bouwplannetje nog afmaken via Langerak Zuid. Dat is wat u bedoelt. Nee, dat is absoluut de insteek. Alleen, ik wil eerlijk zijn, en ik kan dat nu niet hard toezeggen.
Sorry, heer Lems.
Ja, voorzitter, nog een vraag aan de wethouder dat betreft waar we gaan starten met bouwen en met welke woningen. Op het moment dat blijkt dat we nou, bijvoorbeeld meer sociale huurwoningen nodig hebben of het andere segment, hè, want nu gaan we vooral uit van de wat duurdere woningen. Dingen zijn nu aan het verschuiven. Wat betekent dat voor de locatie van beginnen met bouwen?
Daarmee suggereert u dat aan de waar we beginnen met bouwen, dat daar per definitie de dure woningen komen. Nou, dat is nog niet aan de orde. Het is wel zo wat heer Spaan zegt. Natuurlijk zul je aan de buitenkant, aan de buitenring, daar zul je de duurdere grond verkopen dan aan de binnenring. Dat lijkt me inderdaad evident. Maar het is wel zo dat we een mix aan woningen door het hele plan wel verdeeld willen zien. He, dus dat er niet een deel van Langerak Zuid alleen maar de dure woningen staan, een ander deel alleen maar de goedkopere woningen. Nee, we willen juist naar een gezonde mix van rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen door het hele plan heen. He, dus we kijken vooral, dat doen we volgens mij een heel molenwaard, kijken naar waar is de vraag naar. En daar gaan we op bouwen. Dus dat zal ook telkens de ontwikkeling van elke eilandje, envelop, hoe je het ook noemt, die zal gekoppeld zijn aan waar is de vraag naar. En dus die mix proberen we door het hele plan voor elkaar te krijgen. Ja, en dan is het wel een, ja, ook een soort verkoopargument. Als je potentiële kopers in ieder geval kan bieden van ja, u zit niet de komende 15 jaar aan een bouwweg. Op het moment dat het eerste deel klaar is, dan zullen wij achteruit proberen het plan uit te werken. Daar is natuurlijk wel die bouwweg voor nodig.
Dus dat, nou, voorzitter, dat... maar dan kom je in een situatie dat je zegt van nou, of het bouwverkeer langs de huidige bewoners of het bouwverkeer langs de nieuwe bewoners. Ja. Zeg ik het goed?
Het bouwverkeer gaat altijd langs bewoners.
Ja.
Ook langs de Hennepstraat of langs de bouwweg vanaf de Melkweg. Ook daar wonen mensen. Hè? Dus ja. Elke bouwweg gaat langs woningen.
En kunt u nog iets helder zijn in de zin van welke afweging u dan maakt wat betreft het belasten van bewoners, laat ik het zo maar zeggen?
Nou, dat heb ik volgens mij al gezegd. Op het moment dat wij de mogelijkheid hebben om die bouwweg door te trekken, of tenminste eigenlijk de ontsluitingsweg van Langerak Zuid, kan het beter noemen. Ja, dat wij dan ook direct die weg aan zullen leggen, zodat je zoveel mogelijk de woonwijk Langerak Zuid ontlast van bouwverkeer. Dat is gewoon de insteek waar we naar streven. Even kijken, had ik nog andere onderwerpen? Nou, het is wel aangegeven, er liggen natuurlijk twee verhalen. Het is natuurlijk zo dat er direct aan wonenden waar eventueel bouwverkeer of ontsluiting via geregeld wordt, dat daar natuurlijk meer ervaring van overlast of van drukker verkeer zal ontstaan. Daartegenover is er ook een deel van de bewoners die juist vraagt om ontsluitingsweg. Om het woonleefvaart beter te kunnen bereiken, om de winkels beter te kunnen bereiken. Om ook sneller uit Langerak weg te kunnen. We hebben ook een keer een calamiteit situatie gehad. Dat er op de dijk werkzaamheden waren en dat men eigenlijk het dorp bijna niet uit kon. En er is natuurlijk ook een stukje ontlasting van de kern Nieuwpoort mee te realiseren. Dus het zijn een aantal facetten die aan de orde zijn, waarbij we overigens wel in het laatste overleg met de bewoners af hebben gesproken dat er wat ons betreft wel bebording komt, dat wat het zware verkeer, dus vrachtverkeer, in principe niet van die weg gebruik gaat maken. Daar hebben we gewoon de verkavelingswegen voor, daar moet dat zwaardere verkeer maar heen. Maar dat we wel willen voorkomen dat daar ook voor, nou ja, ik noem maar wat, een vrachtwagen die denkt van, oh, dat is een korte route, pak ik die maar even. Dat is niet de bedoeling dat die daarvoor gebruik gaat maken.
Voorzitter, ja, hoe ziet de wethouder dan ons voorstel om als gevolg van de rondweg gewoon eens een algeheel verkeerscirculatieplan te maken voor Nieuwpoort-Langerak? Mm-hmm. Ik bedoel, heel veel dingen gaan schuiven. Heel veel bewoners hebben ermee te maken. Ik denk dat het goed is om met bewoners en klankbordgroep gewoon eens te kijken hoe die verkeersstromen nu gaan wijzigen. En hoe je met elkaar tot een optimale oplossing kan komen.
Ja. Nee, dat onderzoek is ook al gedaan. En dus er zijn ook allerlei metingen verricht van de huidige verkeersdrukte in de hele wijk Langerak Zuid. Dus er zijn verschillende punten zijn tellingen gedaan. Die zijn eerder ook al een keer gedaan, maar op een wat globaler niveau. En we hebben ook daar gezegd, van, nou, dat gaan we ook monitoren. En we kunnen niet op voorhand precies zeggen hoe dat iedereen gaat rijden, maar er is wel een verkeerskundig onderzoek geweest waarin de verwachting is uitgesproken van, nou, waarschijnlijk, vanuit ervaring, bedoel, ik ben geen verkeerskundige, verwachten wij dat de verkeersstromen op die en die manier zich zal ontwikkelen. Nou, op alle plaatsen blijkt wel in ieder geval dat de eventuele verhoging van intensiteit altijd binnen gewoon de capaciteit van de betreffende weg blijft. Ik geloof dat één weg zo'n beetje op ruim 50%, 60% van zijn capaciteit komt te zitten. Maar dat is dan de hoogste intensiteit van de capaciteit die weg zou kunnen hebben. Maar we hebben wel afgesproken, we blijven dat monitoren. En als blijkt, en ook in overleg met de bewoners, dat daar aanvullende maatregelen nodig zijn, dan zullen we die ook nemen.
Ja, ik snap zeg maar dat er gekeken wordt naar in hoeverre de maximale capaciteit wel of niet wordt overschreden. En maar misschien zou je kunnen zeggen van nou, als we dus in totaliteit kijken naar de verkeersstroom, dan kunnen we hier wat meer optimale situatie bereiken, waardoor misschien de totale capaciteit wat veel minder bereikt hoeft en waardoor het wat gelijkmatig verdeeld over de kern.
Ja, maar goed, uiteindelijk gaan er een hoeveelheid auto's die wijk in. En je kan daar wel het ene enigszins in sturen. Maar we willen eerst kijken wat nou de feitelijke ontwikkeling is op dat gebied, voordat we op voorhand allerlei maatregelen gaan nemen die misschien ook helemaal geen effect hebben. Dus we moeten ook wel kijken wat er feitelijk gebeurt. En dat is in ieder geval wel de insteek. Nou, één punt wat ook door de ChristenUnie-fractie aan de orde gesteld is van ja, kun je het plan niet zeg maar uitstellen. Hè? Dus laten we eerst al die dingen maar proberen geregeld te krijgen voordat je start. Nou ja, goed, daar hangt gewoon een prijskaartje aan. Dan ga je dus later opbrengsten genereren. Dat gaat gewoon die renteteller. En die loopt natuurlijk wel over dat volledige bedrag van gefinancierde grond. Ja, die loopt wel stevig door. Daar hebben wij eerder natuurlijk in over gesproken. Ja, dat kan het plan niet hebben. En dus daar moeten we ook gewoon reëel in zijn. Dat gaat gewoon geld kosten. Hetzelfde geld voor een tijdelijke bypass maken. Ja, dat kost gewoon geld. En daar is in het plan geen ruimte voor. Dus insteek is toch echt vanuit die onderhandeling proberen die weg zo snel mogelijk aan te kunnen leggen. Dan kun je de overlast minimaliseren. En hoef je ook minimaal extra kosten te maken voor je bouwroutes.
Heer Lems.
Ja, voorzitter, ik snap dat het tempo gemaakt moet worden, ook vanuit financieel oogpunt. Maar in hoeverre kan eventueel tijdverlies voorkomen worden door bijvoorbeeld parallel eraan een vast verkopenavond zeg maar, te organiseren? Of het type woningen er komen, dat mensen vast in kunnen schrijven. Ik bedoel, dat kan volgens mij gewoon doorgaan.
Nee, dat kan allemaal doorgaan, maar uiteindelijk die grond zal een beetje in moeten klinken. En er moet gewoon zand op. Je moet gewoon voorbelasten. Dat is dan even de kille werkelijkheid. Ja, als je ergens wil komen, zal er een brug moeten komen en zal je weg aan moeten leggen en zul je moeten voorbelasten om überhaupt te kunnen gaan bouwen. En dus die voorbereidende werkzaamheden, en dat geldt ook voor eventuele vergunningen, die zul je wel moeten gaan doen. Dus dat is wel even de kramp waar je een beetje in zit met elkaar. Van er ligt natuurlijk wel een strakke planning en elke uitstel van die planning kost gewoon heel veel geld. En dat is wel, er zit gewoon heel weinig ruimte in het plan. Dat heeft u in de financiële paragraaf kunnen zien.
Voorzitter. Het vertrouwen van de burger op dit dossier in Langerak Zuid is al heel formaal op de proef gesteld. En ik snap dat dingen ook weer wat geld kosten. Maar tegelijkertijd is het ons ook wat waard om maximale zorgvuldigheid te betrachten. En nu we weten dat we zo kort van een definitieve oplossing zitten, is dat ons ook wat waard om die burgerparticipatie ook recht te doen en die maximale inbreng ook te benutten. En ik denk dat dat het ook mee moet wegen. Die oproep wil ik zeker doen aan de wethouder.
Wethouder, tot slot.
Nou, die is helder. Die oproep die doen ook de bewoners en die neem ik ook echt ter harte. Maar ik wil gewoon geen loze toezeggingen doen. Dat vind ik wel belangrijk. Mede ook wat u zegt, er is op welke manier dan ook, zijn er toch verwachtingen geweest. En is het plan natuurlijk op een aantal manieren best behoorlijk anders geworden dan dat iedereen had gehoopt. Dus laten we voorkomen dat er verwachtingen gewekt worden die niet waar te maken zijn. En ja, dat geeft een stukje onzekerheid. Hè. Dat snap ik ook dat mensen dat liever niet hebben. Ik hou daar ook niet zo van. Maar ik wil daar wel open en transparant in blijven. Voorzitter, volgens mij heb ik alle ik heb nog één punt wat aangegeven is. Ja, hoe lang neem je de tijd om tot overeenstemming te komen? Ik heb daar nu nog geen datum voor, maar ik kan mij wel voorstellen dat wij onszelf een bepaalde periode gunnen. En dat wij in de tussentijd en in ieder geval op dat moment zullen kijken welke andere route van onteigening bijvoorbeeld is er mogelijk. Ik bedoel, dat is toch een alternatief die je wel in je achterzak moet hebben. Ben ik met u eens.
Heer Bikker?
Ja, ik geef het aan. Kijk, op een gegeven moment moet je ook een keer zeker kunnen zeggen, we blijven niet bezig. Er is natuurlijk al zo lang gepraat over die grond. En nu sta je toch als gemeente lastig. Ook zeker met die samenleving. Die weet ook hoe het verhaal in elkaar zit. En het is een keer klaar. Dus je zou ook naar een datum toe kunnen werken. Dat je zegt, van jongens, tot die tijd komen we of eruit. Of dan maar onteigenen. Dan is het niet anders.
Goed. Is het dan zo handig om een datum te noemen hier in het openbaar?
Nee. Moet je niet openbaar, maar je zal het wel een keer naar de partijen als je om de tafel.
Die gaat je ook niet horen. Dus,
op tafel kunnen leggen.
Voorzitter, ik weet dat het lastig is, maar mogen wij dan heel even schorsen gezien de situatie waarin we zitten?
Als één fractie vraagt om schorsing, dan kan dat. Voor hoeveel tijd hebt u nodig?
2 minuten.
2 minuten. Vergadering 2 minuten geschorst.
De vergadering is heropend. Het woord is aan de heer Jonker.
Voorzitter, dank u wel. Het was iets langer dan 2 minuten. We hebben er uitgebreid over gesproken. Ik ben denk ik heel eerlijk dat er hier een aantal raadsleden zit die de voorgeschiedenis al dik hebben meegemaakt. En ja, gewoon heel eerlijk zeggen, toch wel heel lastig in dit dossier zitten. En daarom heb ik het, de vraag of er straks hoofdelijk gestemd kan worden, als er gestemd moet gaan worden.
Goed, ik wil inderdaad voorstellen om tot besluitvorming over te gaan op dit onderwerp. En voordat u schorsing vroeg, dacht ik van nou, de raad stemt in met het voorstel exclusief de fractie van de ChristenUnie. Maar als u vraagt om hoofdelijk stemming, gaan we hoofdelijk stemmen. En,
mag ik vragen waarom de ChristenUnie hoofdelijk wil stemmen eigenlijk?
Dat mag u vragen. Heer Jonker.
Dank u wel, voorzitter. Heb ik net geprobeerd te vertellen dat er een aantal mensen vanuit het verleden er anders in zitten in de fractie dan wij erin zitten. En dan moet je ieder zijn recht doen. En dat is de reden waarom we hoofdelijk stemming vragen. Dat kan toch?
Als u verdeeld wil stemmen, kunt u ook gewoon een stemverklaring afgeven. Dan hoeven we niet het hele circus af te lopen.
Ja, het is geen circus, geloof ik. En ik geloof dat we er hier uitgebreid over gesproken hebben. En, dus ik wil het graag even op de manier doen waarop ik het gevraagd heb.
Nee, in alle helderheid, op het moment dat één dit vraagt om overlijk stemmen, gaan we gewoon overlijk stemmen. Dus dat is helder. Aan de orde is het voorstel zoals het door u aan de college is voorgelegd. U kunt uw stem uitbrengen met voor dan wel tegen. En als eerste mag zijn stem uitbrengen nummer 18 op de presentielijst. De heer Van Rees. Heer Van Rees.
Voor.
Heer Spaans.
Voor.
Mevrouw Stravers.
Voor.
De heer Van der Wal.
Voor.
De heer Van den Berg.
Voor.
De heer Bikker.
Voor.
De heer Den Boer.
Voor.
De heer Breedveld.
Voor.
De heer Egas.
Voor.
Ja. De heer De Groot.
Voor.
Oh, waar is die?
Dat gaat niet goed.
Oh, dat gaat niet goed. Nee. Oh, dat had ik niet gezien. Sorry. Ja, daar heb ik toch wel even problemen mee. De heer Egas was geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen. De heer De Groot, die heeft het al
aangegeven.
De heer De Groot, wilt u nog eens stemmen?
Voor.
De heer De Gruyter.
Voor.
De heer Den Haak.
Voor.
Mevrouw van der Haven.
Voor.
De heer Van der Hout.
Voor.
De heer De Jong.
Voor.
De heer Jonker.
Voor.
Mevrouw Korevaar.
Voor.
De heer De Kruik.
Voor.
De heer Lems.
Tegen.
De heer Meerkerk.
Voor.
De heer Moret.
Voor.
Rivier.
19 voor, 1 tegen. 1 voor.
Oké.
Daarmee is met meerderheid het voorstel overgenomen. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt. Dat gaat over de veiligheidsregio. Nadat een deel van onze bezoekers de publieke tribune hebben verlaten. Dag. Gezien het feit dat ik portefeuillehouder veiligheidsregio ben, geef ik de leiding van deze vergadering in handen van de plaatsvervangend voorzitter, de heer Moret. Misschien wilt u hier plaats komen nemen.
Microfoon mee.
Bert, als je fractievoorzitter zegt dat het niet goed is, is het niet goed.
is iedereen welkom.
Goed, na deze verhuizing is aan de orde het besluit en de zienswijze regionaliseren brandweerkazernes en de zienswijze meerjarenperspectief veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, punt 8. Ik geef het woord aan de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Naar aanleiding van de brief heb ik een vraag gesteld. Er is een antwoord op gekomen. Ik heb het idee dat we een beetje langs elkaar heen praten en ik denk dat we ook geen tijd er meer aan moeten besteden. Wat mij betreft kan de brief eruit. Ik ben alleen bang dat er een antwoord komt van dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Dank u wel.
PvdA.
Voor de toehoorders is het even van belang om te zeggen dat we natuurlijk de allang verwachte sessie, of in ieder geval actie gaan ondernemen om de brandweergarages van Molenwaard over te dragen aan de veiligheidsregio. En dat dus de brandweergarages in kazernes in Blesserschraaf, Goudriaan, Langerak, Brandwijk, Nieuw-Lekkerland, die gaan tegen de getaxeerde waarde naar de veiligheidsregio toe. En de brandweerkazerne in Groot-Ammers, die gaan we verhuren. Wij gaan dus een structurele bijdrage betalen van €280.071 aan de veiligheidsregio. En ik heb eigenlijk wel een aantal vragen aan de portefeuillehouder. En de eerste vraag is, er staat in de stukken dat er een bezuiniging van totaal 5,2 miljoen gaat plaatsvinden. Klopt dit nou met het bedrag wat Molenwaard had begroot in de bezuiniging? Dus dat wil ik graag even weten. De tweede vraag is, we hebben regelmatig gepleit dat met name de overheid niet verhoogd zou worden. En nu blijkt uit de stukken dat er wel daadwerkelijk een verhoging is van €33.000 op die overheid. Hoe gaat dat nou in zo'n veiligheidsregio? We praten steeds over gemeenschappelijke regelingen. En ik weet wel, we zitten eraan vast. Je zou kunnen zeggen, dit is weer zo'n voorbeeld dat je als gemeenteraad niet anders kan doen dan instemmen. En ik denk dat dat in dit geval ook het weer zo zal zijn. Maar ik heb nog een derde vraag. En de derde vraag is, in het stuk staat ook dat Brandwijk mogelijk niet overgedragen gaat worden of later mogelijk zal verdwijnen. Hoe zit het dan met het pand of de financiële consequenties daarvan?
Gemeentebelangen.
Ja, voorzitter, dankjewel. Twee dingen. Kennis nemen van en instemmen met. Kennis nemen van de bezuinigingsmaatregelen van 5,2 miljoen die voortkomen uit enerzijds een bezuiniging ten aanzien van Niel de Brandweerzorg 3,9 miljoen. En daartegenover staat dat er een kostenpost is opgetreden van 4,9 miljoen. Vindt u het gek als wij dan dit lezen en zeggen, is dit nou weer zo'n gevalletje GR, waarop we, ons inziens, totaal out of control zijn geraakt? Voorzitter, de burgemeester als baas van de veiligheidsregio, u als baas van de veiligheidsregio, zijn wij hier wederom een waterhoofd aan het creëren? Of wat gebeurt hier? Want hoe bestaat het dat je aan de ene kant zegt, dat hebben we afgesproken, trap op, trap af, die 10-15% bezuiniging, dat gaat ingevoerd worden vanaf 2013 en tegelijkertijd ontstaat er een kostenvermeerdering. Ja, wij snappen daar eigenlijk weinig van. Aan de andere kant stelt u voor akkoord te gaan met de verkoop van brandweerkazernes. U schrijft in de opdracht budgetneutraal. Wat lezen we? De overdracht gaat ons structureel €68.000 kosten. Zo hebben wij hem gelezen. Conclusie, een zienswijze wordt er geschreven waarin u voorstelt akkoord te gaan. Waarin u aangeeft teleurgesteld te zijn en aangeeft vele malen dat het wenselijk is dat. Volgens ons mag dat steviger neergezet worden. Zeg concreet waar we naartoe willen. We hebben opdrachten aangegeven, die worden niet gehaald. En wij stellen eigenlijk voor terug naar de onderhandelingstafel. Dank u wel.
De VVD.
Ja, dank u voorzitter. We krijgen per jaar... we krijgen 488.000 euro boekwinst. Nou ja, leuk. Maar we betalen wel 67.000 euro structureel meer per jaar aan huisvesting. Niet leuk. Maar ja, we kunnen weer niet anders. Kunnen we dit wel opvangen in de begroting 2016? Met de betrekking tot de voorgestelde vier besluiten het volgende. 1a. We constateren dat de veiligheidsregio minder gaat bezuinigen dan de bedoeling was. Dat vinden we als VVD geen goede zaak. Dus verdere tegenvallers altijd opvangen met extra bezuinigingen. 1b. Akkoord. Maar kijkt het bestuur van de veiligheidsregio wel naar de beperkingen van de overheid? Dit is nu dus weer een verhoging van 33.000 euro. Hoe leeft dat binnen het bestuur? 1c. Dit besluit willen we harder formuleren. Het wenselijk zijn vervangen door we willen dat. En dat geldt ook voor de besluiten 1D en E. En 2, dit willen we ook harder neerzetten. Met teleurstelling kennis nemen van is veel te lief. Dat willen we vervangen door we willen dat. De volgende andere besluiten gaan we akkoord. Een opmerking dat we misschien toch nog eens naar die zienswijzebrieven moeten kijken in zijn geheel. Want wij vinden hem eigenlijk veel te soft. En ik kan wel wat voelen in... de reactie van gemeentebelangen, van pak nou even door en zet dat eens wat steviger neer. Zover.
Dank u wel. ChristenUnie?
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel. U vraagt ons om kennis te nemen van twee documenten van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en van uw zienswijze daarop. Nou, die zienswijze hebben we al gehoord, de een vindt hem te soft. Het mag wel eens wat harder. En eigenlijk vinden we dat ook. We zijn net zo goed teleurgesteld dat er niet meer uitgekomen is dan dit. Maar wat doe je met het uiten van alleen teleurstelling? Mag wat mij betreft inderdaad harder. En hoe gaat het over de verdere regionalisering van de brandweer? Verder vraagt u ons in te stemmen met de daarmee samenhangende verkoop van onze 6 brandweerkazernes. Nou, je zou eigenlijk heel veel moeten weten om welke producten en diensten het in de veiligheidsregio nou eigenlijk gaat. En tegen welke prijs iets en wat dat dan concreet levert. Beetje lastig. En of het in een verhouding is met het landelijk gemiddelde wat ze leveren. Ik kan dat allemaal niet vergelijken hoor. Het ontbreken van die kennis maakt het voor ons dus lastig om goed te sturen op de bezuinigingen bij de veiligheidsregio. We vinden de brandweer wel erg belangrijk voor onze samenleving, zal iedereen met ons eens zijn en we hebben veel waardering voor de vrijwilligers. Daarbij is de brandweer ook voor de burger een van de meest zichtbare aspecten van het openbaar bestuur. Net als de ambulancedienst, de politie, de groenvoorziening. En dan is het juist door marktwerking en de regionalisering van deze diensten die ervoor zorgen dat, ik noem dat maar de gevoelsafstand, tussen burger en bestuur steeds groter wordt. En het is, ja, dat die gevoelsafstand, dat is nou dat Molenwaard nabij en ze ervaren wat deze dingen betreft, Molenwaard ook als bestuur op steeds groter afstand. Maar het is al genoemd, ja, een onstuitbaar proces, je moet wel mee, ook nu de brandweer aan de beurt is. De brandweer met zijn vrijwilligers uit de kernen zelf. Het zal wel nodig zijn, maar wij worden hier niet blij van. We moeten onze 6 brandweerkazernes aan een regionaal samenwerkingsorgaan van verkopen en dat gaat meer kosten dan het oplevert. En we vragen ons ook af wat het voor de brandweervrijwilligers zelf betekent. En wat vinden die er dan van? Behalve dat aspect is er dan het financiële. Ik heb het proberen te begrijpen En geconstateerd dat volgens het rekenrapport we ook in 2010 al 280.000 aan de brandweer uitgaven. En nou is er een bezuinigingsoperatie en een efficiëntieslag geleverd. En we zijn nog net zover. Het kost nog net zoveel of zelfs meer. En we hebben minder kazernes, minder manschappen. 4 per wagen. En het wordt nog steeds niet goedkoper. Dat is toch wel raar, hè? Zou het kunnen zijn, en het is al eerder genoemd, dat het management zoveel kost? En waarom zouden de beheerskosten eigenlijk hoger moeten uitvallen? Ik durf nog niet te zeggen dat het een waterhoofd wordt, maar het roept wel vragen op, hoor. De ChristenUnie is voor behoud van goede brandweerzorg en vindt dat de brandweer daarvoor voldoende middelen moet hebben. Nou zijn we bezorgd dat die bezuinigingen te veel ten koste gaan van de brandweer zelf en operationele uitdrukorganisatie. We lezen weinig over bezuinigingen bij de veiligheidsregio op overhead en management zelf. Hoe zijn de bezuinigingen verdeeld over de operationele taken en de kantoortaken? Moet ons van het hart. Het hele verhaal rondom bezuiniging door de regionalisering komt bij ons over, sorry voor het woord, als een beetje cosmetische motivering. Het doet ons denken, het heeft er vandaag niks mee te maken, en toch, ja, het lijkt erop, die ICT-verhalen. Mooie, prachtige vergezicht, dat wordt allemaal makkelijker en beter en goedkoper, maar het is een wijkende horizon en de kosten worden altijd maar hoger. We steunen uw zienswijze, had harder gemogen, en we gaan nodig akkoord met die verkoop van de kazernes, maar we willen eigenlijk ook al kwijt dat we twijfelen aan nut en noodzaak. En of ook deze actie van de veiligheidsregio werkelijk de veiligheid dient, is ook de vraag. Dank u wel.
CDA.
Ja, voorzitter, ik denk dat we het best met elkaar eens zijn. Ik wilde inderdaad beginnen met dat het wenselijk was geweest. Dat vind ik eigenlijk redelijk eufemistisch. Ik zou zeggen, wij voelen ons genaaid. En mijn luidspreker staat aan, ja. Ik heb best een aardige geschiedenis met de veiligheidsregio. En ik durfde mezelf te permitteren dat zij rekenen vooral naar zichzelf toe. En veelvuldig naar zichzelf toe. Ik voel me het kleinste jongetje van de klas. Dat altijd weer door de grotere jongens in het hoekje geduwd wordt. Als ik het heb over bezuinigen en kijk naar de veiligheidsregio, ik wil een concreet voorbeeld aangeven. Ga eens kijken gewoon wat vroeger een vrijwilliger deed, wat nu opeens een beroep doet. Want dat soort onzin zie je gewoon voorbij komen en dat maakt me eigenlijk wel een beetje pissig. Wij krijgen van het Rijk ongeveer plus minus, vergeef me voor de afronding, ongeveer 1 miljoen. En het kost ons 2 miljoen. Onze grotere jongens kost het de helft van wat ze krijgen van het gemeentefonds. Ik dacht dat we opgeroepen zouden hebben om dat eens een keer gelijk te trekken. En wat krijgen we? We krijgen een rekening voor nog meer dingen die we eigenlijk een keer met elkaar zouden delen. Ik vraag me dan ook echt sterk af hoe die verdeelsleutel tot stand gekomen is. En ik wil graag vragen om daar een overzicht van te krijgen. Ik wil graag ook een overzicht van, u heeft het over getaxeerde waarden. Ik zou graag de taxatie in willen zien. Want als wij nu 280.000 euro gaan betalen, waarvan we nu al een deel betalen hoor. 280.000 euro moeten gaan betalen voor de huisvesting, is gewoon niet in bezit houden dan niet gewoon veel goedkoper. Moeten we wel overdragen. Als zij zich niet aan hun afspraken houden, waarom moeten wij het dan wel doen? Dat is wat in mijn hoofd opkomt. Het pand in Brandwijk, wil ik ook wel even noemen, is we hebben ontzettend lang gesteggeld in 2012 of we een kazerne zouden sluiten. Dat heeft met heel veel pijn en moeite hebben we dat besluit moeten nemen om die bezuiniging nog in onze eigen boeken te houden. Wat ik weet dat bij de veiligheidsregio daar ook discussie over geweest is of dat wel in onze boeken mocht blijven. En mijn voorstel is toch om ook dat nog maar eens een keer en ook die rapporten toch nog meer eens aan te halen, is Brandwijk sluiten is wat mij betreft echt een brug te ver. Dus alleen al de discussie of wel of niet het onroerend goed overdragen, vind ik eigenlijk gewoon een non-discussie. Verder denk ik dat het meeste wel gezegd is. Ik denk dat u wel begrijpt dat mijn vragen en mijn opmerkingen
Ook wel omdat het emotie gepaard gaat, want de brandweer staat naar het hart. En ik wil er ook voorstellen om een nieuw tekstvoorstel in ieder geval te maken. Met waarin wat stevige bewoordingen in ieder geval een deel van de gevoelens van de raad geuit worden. Dank.
Meneer Jonker.
Dank u wel, voorzitter. Kleine vraag. Je hebt het heel veel, meneer Meerkerk, over ik, maar ik denk wel dat je namens de CDA-fractie praat.
Uiteraard. Ik vereen zelf me zo erg met de fractie dat ik dat van...
Meneer Meerkerk, is het mogelijk dat u met een tekstvoorstel komt, of?
Er wordt mij wel eens verweten om op de stoel van het college te zitten. Daar heb ik vanavond al wel meer over gehoord. Nee, dus. Ik vraag dat, college.
U wil ook geen amendement indienen of zo?
Kijk, wat heeft het voor zin? We hebben geen zak te zeggen. Ik vraag gewoon een stevige bewoording op grond van het feit dat we gewoon op deze manier gewoon pootje gelicht worden.
Of het zin heeft, dat zullen we nu aan de portefeuillehouder vragen. U mag blijven zitten.
Ja, voorzitter. Laat ik beginnen met dat ik de emotie die zo nu en dan doorklinkt bij de fracties rondom dit onderwerp heel goed begrijp. Al gezien het de lange tijd en dat dit onderwerp al op de agenda staat, niet alleen van de raad, maar ook van de veiligheidsregio. Het proces tot nu toe is ook niet altijd even doorzichtig geweest. En het is dus wel lastig om dat proces te volgen. Sommige woorden die daarbij worden gebruikt door fracties, daar zou ik wel behoefte aan om daar wat kanttekening bij te plaatsen. Ik ga er toch vanuit dat wij een nuchtere zakelijke discussie met elkaar voeren. Maar vanuit de emotie kan ik me dat wel voorstellen. Ik wil even bij de warme kant beginnen. Er is door een aantal fracties ook gezegd van hoe staat het met onze brandweervrijwilligers, met onze brandweerposten. Heel specifiek is genoemd. En de post Brandwijk. En ik heb in het rekenrapport gezien dat daar de suggestie werd gewekt van, ja, mogelijkerwijs gaan we de post Brandwijk wel niet verkopen. En daar zit dan de gedachte achter, hebben ze nog andere bedoelingen met de post Brandwijk? Dan laat ik van dat beeld in ieder geval uit de wereld helpen. In het licht van de discussie die de afgelopen maanden gevoerd is rondom de scenario's van bezuinigingen, hè, want het gaat nu om een bedrag van 5,2 miljoen. Dat is eerder opgehoogd geweest tot een bedrag van 8 miljoen. En op basis daarvan zijn scenario's ontwikkeld. Scenario's met een lage bestuurlijke impact en scenario's met een hoge bestuurlijke impact. De scenario's met een hoge bestuurlijke impact gingen om de warme kant van de brandweer, om het al dan niet sluiten van brandweerposten. Per scenario zijn ook becijferingen gemaakt om uiteindelijk die bezuiniging van 8 miljoen mogelijk te maken. Ik heb in het veiligheidsbestuur, en daar was ik een van de weinigen in, gekozen voor die inzet van van scenario's ten bedrage van die 8 miljoen. Omdat ik in beeld wilde hebben van wat zijn de mogelijke keuzes die dan op tafel komen rondom het verdergaande bezuinigingen. Te meer omdat er ook een opdracht lag vanuit uw raad om structureel een bezuiniging te realiseren. En die was aanvankelijk is dat rondom de 3 ton. Daar is destijds van afgegaan. En de sluiter van de post Oud-Alblas ten bedrage van 125.000 euro. Er zijn in de loop van de jaren nog wat posten afgegaan, dus er staat nog steeds een structurele bezuinigingsopdracht.
En de inzet die ik in de veiligheidsregio heb gepleegd is om vanuit het bedrag van die 8,4 miljoen uiteindelijk die structurele bezuiniging te realiseren voor Molenwaard. In de wetenschap dat eventuele opbrengsten niet één op één ten goede komen aan Molenwaard, maar die moeten verdeeld worden over 17 gemeenten. Dus dat bedrag was nog moeizaam te realiseren. Uiteindelijk kwamen wij in het veiligheidsbestuur voor de keuze van als u de bezuinigingen wil realiseren, dan gaat dat ten koste van de posten. En in het veiligheidsbestuur vond ik die keuze te ver gaan. Omdat we het fijnmazig netwerk wat wij ook hier in Molenwaard hebben, we hebben het beslagverrekening zes posten, het oogpunt van veiligheid in stand moet worden gelaten. Dus laat ik één ding heel helder zeggen, de post Brandwijk staat niet ter discussie en zal de komende tijd ook niet ter discussie komen.
Dank u wel. Ja, u zegt, dank voor uw uitleg. Overigens, mijn sterke bewoordingen gaan overigens niet naar u uit, want ik weet dat u uw uiterste best doet om datgene voor Molenwaard binnen te houden wat er binnen te houden valt. Is er ook onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio aan zich? Want u zegt, de keuze is bezuinigen, dan moeten de kazernes gesloten worden. Is daar naar gekeken? Want in alle eerlijkheid, ik heb het gevoel dat als ik de verhalen hoor, dat het wel redelijk inefficiënt is. En bent u die mening toegedaan? Is er onderzoek naar gedaan? Hoe zit dat?
Daar is onderzoek naar gedaan ten tijde van het uitwerken van de bezuinigingen. U ziet ook dat de bezuinigingen die nu worden gerealiseerd in bedragen van 1,2 miljoen, en met name in de bedrijfsvoering worden gezocht. En dus ter verhoging van de efficiëntie. Er zijn ook vergelijkingen gemaakt van de veiligheidsregio. En dan blijkt dat de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid een van de best presterende veiligheidsregio's is. En ook het meest efficiënt is ingericht. En qua kostenniveau boven de middelmaat zit. En dus als het gaat om de vraag, moeten nog verdere efficiëntiemaatregelen worden getroffen? Dus er zijn vergelijkingen uitgevoerd en de bezuinigingen die nu worden ingezet, die dragen bij ter verhoging van de efficiëntie van de veiligheidsregio. Ik weet ook dat ten aanzien van de brandweerposten, en er altijd gewerkt is met postcommandanten, er waren vrijwilligers. En bij het totstandkomen van de veiligheidsregio is men gaan werken met commandanten, met beroeps. En daar is het beeld bij de vrijwilligers uit ontstaan van ja, daarmee wordt een veiligheidsregio niet goedkoper. Hè, want je kunt beter een vrijwilliger betalen dan een beroeps. Dat punt heb ik ook omdat die geluiden met name bij ons vanuit de posten kwamen, ook ingebracht in de veiligheidsregio. En daar is nu van afgesproken dat een tijdelijke situatie is. Dus uiteindelijk zal men toch weer teruggaan naar het aansturen van de posten door vrijwilligers. Ja.
Mevrouw van der Haan.
Als het gaat om, en ik probeer ook te luisteren naar wat u zegt, en daar klinkt heel
natuurlijk. Oh, ogenblikje even.
Sorry.
Mevrouw Straves heeft een vraag.
Ja.
Mijn microfoon, hij doet het. Ja. Voorzitter, dus eigenlijk wat ik u hoort zeggen is, onze veiligheidsregio, ik heb het dan maar even over een benchmark, functioneert efficiënt, een van de beste, maar qua kostenniveau zitten we vrij hoog. Boven het gemiddelde. Eigenlijk kunnen we daar dus uit concluderen dat wij willen betalen voor zeg maar die extra plus. Uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan het trap-op-trap-af effect is eigenlijk van we gaan een tandje minder. Maar hier, luisteren we daar niet naar, daarin zeggen we eigenlijk, want zo meet het ook, het is goed, het is prima, maar we laten het zo staan. Dus eigenlijk gaan we akkoord met dat het excellent moet zijn.
dat het veilig moet zijn, is vooropgesteld. Maar ik denk dat daar misschien nog wel wat in te onderzoeken valt van, en wat nu als het een 7 gaat worden?
Voorzitter,
dat.
Ik denk dat ik u heel goed begrijp, maar wat u naar voren brengt is door de andere fracties ook naar voren gebracht. En als ik kijk naar de conceptzienswijze die er ligt, en door alle fracties is dat wel gezegd van, daarvan zegt u nadrukkelijk, scherp het aan. Hè? Zet het steviger neer dan wat het nu is neergezet in de zin van, wij achten het wenselijk of we nemen kennis. Nee, ten aanzien van, het wenselijk was geweest als de voorgestelde bezuiniging op de huisvesting waren betrokken bij een onderdeel vormde van het traject van de regionalisering van de huisvesting. En dan zegt u van, wij willen gewoon verrekend gaat worden. He, dat die kosten niet door ons worden gedragen. En ten aanzien van die andere punten die worden genoemd. Je moet er wel een uitzondering maken ten aanzien van de huisvesting. Het is geen vrije keuze meer, laat ik daar gewoon helder over zijn, om de posten al dan niet te verkopen. De hele regionalisering brengt met zich mee dat uiteindelijk ook de brandweerkazernes verkocht dan wel verhuurd moeten gaan worden. Nou, voor Grote Ambers is een bijzondere situatie, omdat het eigendom bij anderen ligt. Dus dat moet een verhuursituatie. Alle andere posten zullen zonder meer tot overdracht moeten leiden aan de veiligheidsregio tegen de getaxeerde waarde. En als u vraagt van, we willen die taxatierapporten inzien, die kunt u natuurlijk inzien. Die waren ook beschikbaar. Maar wees ervan overtuigd dat de taxatiewaarde gewoon marktconform is. En dat levert voor ons ook een boekwinst op, die hebt u kunnen lezen. Dus in die zin zit daar niet iets bijzonders in. Waar wij wel een punt van discussie van hebben gemaakt. En dat is ten aanzien van de overheid. En die mag wat mij betreft best stelliger in de zienswijze naar voren worden gebracht. Omdat de veiligheidsregio zegt, voor het geheel is het budgetair neutraal. Alleen voor Molenwaard is het niet budgetair neutraal. Omdat onze mensen die zich tot op heden hebben bezig gehouden met de onderhoud van de kazernes. En dat was allemaal een deel van hun taak. Die kunnen we niet zomaar uit hun functies lichten. Maar die onderhoudstaak die moet natuurlijk wel uitgevoerd gaan worden door de veiligheidsregio. Daar zijn wel mensen voor nodig. En die kan men niet, gezien de deskundigheid die daarvoor nodig is, putten uit het huidige reservoir. Daar moeten mensen voor aangetrokken worden die gewoon wetenschap van en verstand van hebben om dat te kunnen doen. En doordat wij een grote leverancier zijn qua vrijwilligers en van brandweerposten, hebben we toch te maken met die post. En daarvoor, dat wordt uiteindelijk dan in rekening gebracht. Maar ik heb er geen enkel bezwaar tegen wanneer u dat wat steviger neerzet, dat u zegt van, het is dan weliswaar budgetair neutraal voor de veiligheidsregio, maar het zal ook budgetair neutraal voor Molenwaard moeten zijn. Gezien datgene wat u ook al eerder in een brief aan de veiligheidsregio kenbaar hebt gemaakt.
Voorzitter, mag ik er even nog wat op aanvullen? Ik dacht dat wij met klem hadden benadrukt dat wij graag het gemeentefonds en de vergoeding die wij vanuit het Rijk krijgen voor hiervoor, 1-op-1 zouden proberen als door te sluizen naar de veiligheidsregio, dat iedere gemeente dat zou doen. Want de ene gemeente houdt er namelijk aan over en de andere gemeente niet. Dat zou bijvoorbeeld volgens mij redelijk budgetair neutraal kunnen gebeuren. En dat zou een heel groot voordeel voor Molenwaard zijn. Waarom gaan we met de huisvesting hier wel op deze manier mee om en met bijvoorbeeld gewoon de toegave van het Rijk niet?
Voorzitter, mag ik reageren? Ja. Ik zou, als ik u was, daar wat voorzichtig mee zijn. Want de herverdeling van het gemeentefonds biedt nogal wat voordelen voor Molenwaard. Wij hanteren nu een verdeelsleutel op basis van vrijwilligers en inwoners. Daarvan hebt u altijd gezegd van, wij vinden het eerlijker om die verdeelsleutel te baseren op het gemeentefonds. Dat is 2-3 jaar geleden is daar ook inzet op gepleegd. Op het moment dat wij dat de verdeelsleutel wordt vernieuwd, en die discussie, dat kan ik hier wel zeggen, heb ik tot op heden altijd een beetje kunnen wegschuiven, dan zal dat zeer ongunstig voor Molenwaard uitkomen. Want dat betekent dat de hogere opbrengst die wij vanwege de herverdeling naar de gemeentefonds nu gaan krijgen, één op één naar de veiligheidsregio toe gaat. Begrijpt u wat ik bedoel?
Ik begrijp precies wat u bedoelt.
Ja?
Alleen, die hogere opbrengst, dacht ik, is nog langer na niet datgene wat wij aan verschil bij moeten leggen. Want het kost ongeveer 2 miljoen en het gemeentefonds levert nu 1 miljoen op. En volgens mij zouden we die herverdeling ongeveer 1,4 ton bij krijgen.
Ja, klopt.
Dus kortom komen we nog steeds 6 ton tekort.
Ja, die 470.000 euro waar we dus over praten, wat er meer komt uit gemeentefonds, is niet alleen voor de veiligheidsregio, is ook voor de openbare orde en veiligheid. Dus daar zit natuurlijk dan ook nog een knip in. Dus dat kan niet zo 1, 2, 3 overgezet worden, volgens mij.
Dat klopt.
Mijn voorstel zou zijn om in het voorstel in ieder geval die koppeling toch weer te maken. Ik denk dat dat zou het voorstel van het CDA zijn, sorry.
Voorzitter,
u blijft erbij dat u dat afraadt.
Ik zou u dat onderraden. Ik denk niet dat dat verstandig is om die discussie weer opnieuw op de agenda te zetten. Er is een afspraak bij de veiligheidsregio dat in 2017 opnieuw naar de wijze van verdeling zal gekeken worden. En om nu op voorhand vanuit Molenwaard, vanwege het feit dat wij nu een gunstige verdeling hebben, dit opnieuw op de agenda zetten, lijkt mij in deze fase niet verstandig.
Oké, u raadt het af, omdat u bang bent dat dan de hele discussie weer opnieuw begint. Het CDA die beraadt u nog. U kunt verder gaan.
Ik was gebleven met het feit dat ik in ieder geval gehoord heb datgene wat u naar voren brengt. En dat de zienswijze op belangrijke punten wordt aangescherpt. Het is niet in de vorm van wenselijk zijn, maar in ieder geval neergezet wordt van dat u dit vindt en dat u dit wil. Hè? Dus, redenerend vanuit datgene wat u eerder naar voren hebt gebracht. Dat de veiligheidsregio een kind met een waterhoofd is, dat denk ik niet. De veiligheidsregio die heeft in de opbouwfase wel voor enorme vraagstukken gestaan. Aanvankelijk was de bezuinigingsopdracht 3,9 miljoen. Die bezuinigingen die zijn ook gerealiseerd. Alleen de baten die moesten ten goede komen aan onder meer de btw-compensatie. En dus die kwamen niet ten goede aan de deelnemers, maar die kwamen ten goede aan andere factoren, externe factoren. En daar hebben we ook al eerder in deze raad over gesproken. En dat bracht, en dat uiteindelijk boven die 3,9 miljoen een extra bezuinigingsopdracht geformuleerd is tot 8 miljoen. Nou, en de consequentie daarvan is geweest, en dat heb ik u net proberen uit te leggen, dat verschillende scenario's zijn neergezet, waarbij het scenario met een mensbestuurlijke impact, maar met het meeste gevoel voor de veiligheid, uiteindelijk in de voorstellen is opgenomen van die 1,2 miljoen. En dat het dus niet aan onze vrijwilligersposten wordt gesleuteld. Ik denk dat ik daar in grote lijnen de zaken heb besproken, voorzitter.
Volgens mij heeft u vrijwel alle vragen beantwoord, maar wie wil er nog een vraag stellen? Meneer Van den Berg.
Misschien let ik even niet goed op, maar u had het over vrijwilligers en een benchmark. Wat bedoelde u daarmee?
Nou, over benchmark hebben we gesproken, een vergelijk tussen de veiligheidsregio's in Nederland qua kostenniveau. En over vrijwilligers hebben we gesproken als het ging om de warme kant, hè, onze posten. En dat daar niet verder op bezuinigd gaat worden. Dat we het fijnmazig netwerk wat er is van onze brandweerposten in stand houden. Met de 100 vrijwilligers die daarin bij betrokken zijn.
Dank u wel, maar ik zat erover na te denken wat u zei. Die vrijwilligers mogen te zijner tijd weer terugkomen. Zo klonk het.
Oh.
En dan moeten er blijven commandanten worden ontslagen. En die willen dat natuurlijk niet. Ik denk dat het klonk als een zoethouder. Heb ik het goed begrepen?
Nee, dat hebt u niet goed begrepen, want dat heb ik niet gezegd.
Het ging om de commandanten.
Dat in de opbouwfase van de veiligheidsregio voor elke post een beroeps is aangesteld. En ik heb daarvan gezegd dat een tijdelijke situatie is, dat een natuurlijk verloop uiteindelijk dat weer teruggebracht zal worden naar het niveau van de vrijwilligers.
Dank u wel.
Als er verder geen vragen zijn, dan zal ik toch proberen om de discussie te vertalen in wat wij zullen antwoorden. Bij punt 1a zou ik de volgende teksten willen voorstellen. Er staat ingestemd wordt met, en ik zou eigenlijk willen voorstellen om daarvan te maken met moeite wordt ingestemd met. Dan geven we toch een beetje weer het gevoel wat hier heerst en de teleurstelling dat het geen 8 miljoen is geworden, maar dat het slechts 5,2 miljoen is geworden. Dus ik stel voor om voor het woordje ingestemd met moeite in ieder geval in te voeren.
Nee, voorzitter, volgens mij is A nou juist het punt waar we nog niet zo heel erg ontevreden over hoeven zijn. Omdat daar nou eenmaal, als je namelijk de grote bezuiniging pakt, het college, dan had je dus wel kazernes moeten sluiten. Dus A is wat mij betreft gewoon akkoord.
Denk je de anderen er ook zo over? Okay,
nou, mag ik wat zeggen? Ik heb niet het idee dat we wat in mogen stemmen. We moeten alleen maar kennis nemen van. En wij zijn het er helemaal niet mee eens, maar we kunnen er niets mee. En daar zit het punt. Wij kunnen hier eigenlijk helemaal niet mee instemmen, maar we hebben helemaal niks te zeggen. Dus hoe dat je het ook vertaalt, het maakt toch helemaal niks uit. Nee, want je kent 30 keer moeites en we stemmen niet in, maar dat kan niet.
Mevrouw, voorzitter,
De Heer Van den Borg.
Mag reageren op mevrouw Staaf, u hebt gelijk. De raad is gehouden een zienswijze in te dienen. Het is uiteindelijk aan het veiligheidsbestuur en de 17 gemeenten om een besluit hierover te nemen aan de hand van de ingediende zienswijzes.
We proberen 1a toch nog opnieuw.
Voorzitter.
Mevrouw Staafers.
Ja, dat er geschreven wordt, heeft kennis genomen van, in plaats van ingestemd met. Ja, bij A, waar het start, zeg maar. A zegt,
hebben we het
ingestemd
over, mevrouw Strauss,
met de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen.
Punt 1a?
Ja, punt 1a, dat start met ingestemd wordt met ingestelde bezuinigingsmaatregelen. Ja, dan zou ik zeggen, kennis genomen heeft.
Maar
daarboven staat besloten is kennis te nemen van.
Maar dat betekent dat we niet instemmen. En het lijkt mij dat niet mogelijk is. Dat je moet instemmen of je stemt niet in.
Voorzitter, is het een idee dat het college gewoon een nieuwe brief formuleert en dat naar ons toestuurt in plaats dat we dat hier...
Ik probeer toch even de punten naar voren te brengen. Kijk, we moeten instemmen. Of we stemmen niet in. Dat is duidelijk. Nou, als u niet instemt, dan kunt u tegen het hele voorstel stemmen. Dat kan. Maar we moeten een standpunt nemen.
Voorzitter, volgens mij is het een bespreekstuk. En volgens mij, ik ga wel mee met het voorstel van mevrouw Van Haven.
Is dit een bespreekstuk, meneer de Getier?
Het is een deadline. Dank u, voorzitter. Er zit een deadline aan het indienen van de zienswijzebrief. En daar gaat het nu om. We zouden het nog wel een keer terug kunnen laten komen met bijvoorbeeld een aangescherpte brief in concept vanuit het college. Maar dan lopen we het risico dat we na de zienswijzetermijn komen.
Voorzitter, mag ik een suggestie doen?
Tuurlijk.
En dat van de kant van het college deze zienswijze reactie wordt aangepast op basis van de discussie die we hier met elkaar hebben gevoerd. En die concentreert zich dan op 1c, hè, waar het gaat over onderhoud en afschrijvingstermijnen. Die moet veel stelliger worden neergezet. Hè, dat wij niet bereid zijn tot, hè, is in die zin. En die concentreert zich op de overheid bij de huisvestingskosten. De extra kosten die dat met zich meebrengt, dat u daar niet mee instemt of een andere formulering. Die twee punten die zijn nadrukkelijk naar voren, voren gebracht.
En wat is uw procedure dan? U wilt dat wijzigen en vervolgens?
Wij gaan morgen gaan we dat, dat wijzigen. En dan stel ik voor dat hier de griffier er even rondgestuurd wordt. En dat dat de reactie is die uiteindelijk vanuit de raad naar de veiligheidsregio gaat.
Iedereen daarmee instemmen? Dan besluiten we al dus. Ik dank u wel. Is het misschien praktischer om eerst de APV nu te behandelen voordat we weer een verhuisoperatie in gang brengen?
Ja, dat is heel verstandig.
Oké, nog een beetje even. Dan stel ik nu aan de orde punt 10, het vaststellen van de gewijzigde APV. En ik begin maar met...
Voorzitter, mag ik een puntje van de orde? We zijn al lekker 4 uurtjes op streek en we gaan nu de APV doen waar zomaar weer eens een hoop discussie kan komen. En ja, we gaan straks de participatie, dat ook wel een vrij belangrijk onderwerp is, gaan we misschien straks om 12 uur doen waar iedereen een half op apengapen ligt. Is het een optie dat we die naar 3 november schuiven of gaan we dan in de knel komen met andere dingen? Want ik vind het ook niet echt een onderwerp waar je 12 uur nog even lekker fris aan begint. Dat is wel gewoon een belangrijk ding.
Mij lijkt dit een verstandig voorstel. Het voorstel is dus om de APV de volgende keer te behandelen. En het meerjarenperspectief beleidsplan participatiepet om dat nu wel te behandelen. Andersom. Dus eerst. Is het bezwaarlijk om de APV uit te stellen? Goed, dan stel ik voor dat wij de APV doorschuiven naar een volgende vergadering.
Nee, ja, bedoelt dit andersom. Participatiewet. Door.
U wilt de participatiewet uitstellen? Is dat mogelijk?
Nou ja, mijn vraag is, kan dat?
Ogenblikje. Is dat mogelijk? De 4 zoekt even uit of er een termijn aan zit. De griffier zoek ik uit en we beginnen toch maar eerst met de APV. Goed, ik geef nu het woord aan de PvdA wat betreft de APV.
Prima. Dat onze APV een update krijgt, omdat een aantal onderwerpen om actualisatie vraagt. Handhaafbaarheid, aansluiting op de praktijk, cultuur en sfeer in de gemeente, ruimte bieden aan de samenleving en eigen verantwoordelijkheid, beperkt houden van de administratieve lasten zijn de argumenten. En er zijn een aantal nieuwe artikelen gekomen. En er zijn een aantal gewijzigde artikelen door deregulering. En er zijn textuele aanpassingen conform de modelverordening die van de VNG. En er is ook een stukje reparatiewetgeving en er zijn wat artikelen gewijzigd. Als we dit nou allemaal zo bekijken en doornemend hebben, kunnen wij akkoord gaan met uw voorstellen.
Prima. Gemeentebelangen?
Eens.
Gemeentebelangen is het ook eens. VVD?
Ja, voorzitter. De VVD heeft herhaaldelijk gepleit voor een ruimere openstelling van de terrassen. Maar wij vinden het niet nodig zoals het nu genoemd staat in de APV. Want nu mogen we op zondag ook tussen 00 uur en 6 uur op het terras zitten. En dat kan volgens ons de bedoeling niet zijn. Dus volgens mij is de tekstfout van lid 5. Ik zou van de zaterdag de zondag maken. Als de aanpassing plaatsvindt, gaan wij akkoord.
Ik vind het toch wel mooi dat de VVD daar zorg voor draagt. Ja.
Ja, jullie hadden het allemaal niet gezien. Dus ik bedoel, dat vind ik wel heel frappant.
Wij zijn gewoon stil.
Goed, wij gaan gewoon verder. De ChristenUnie.
We gingen er vanuit de andere mensen daar naar zouden kijken. Ja.
Ja, voorzitter, dank u wel. Aan de orde is het voorstel om de APV te wijzigen. Dat om allerlei redenen. In ieder geval hebben wij nog enkele vragen en opmerkingen erbij. Allereerst de APV zelf als totaal. We hechten in ieder geval aan dat we goede regels blijven houden om hinder en overlast te voorkomen en het zo veilig mogelijk en heel in onze molenwaard te hebben. Maar goed, voorzitter, aan regels zelf hebben we natuurlijk nog helemaal niks. Die regels moeten wel gehandhaafd worden en burgers moeten daar een beroep op kunnen doen. En ze hoorden vanavond ook al een inspreker wat zorgen hebben over de handhaving van die regels. En we hebben ook de vraag aan de burgemeester van wanneer en wie kunnen onze burgers bellen eigenlijk wanneer ze een beroep willen doen op die regels die we nu met elkaar vaststellen. En misschien is het goed om daar wel over te communiceren. Dan nog een paar aanpassingen waar wij nog vragen hebben. We hebben dat betreft allereerst de sluitingstijd van de terrassen. Daarvan zeggen wij, het lijkt nu op alsof ze verruimd worden. En wij stellen voor om dat gewoon bij het oude te houden. En in ieder geval geen verruiming naar de zondag toe. Gaat het over het houden van hinderlijk of schadelijke dieren. Dat hele artikel wordt nu geschrapt. Misschien is het toch wel goed om daar wat toelichting op te hebben. Wat te doen wanneer je buren een gevaarlijke slang hebben. Of daar is overlast van dieren of wat dan ook. Waar kun je dan op terugvallen? Als je niet meer op de gemeente terug kan vallen. Voorzitter, en dan geluidshinder door vrachtauto's. Dat er wordt ook geschrapt met motivatie van, de enige die daar last van hebben zijn omwonenden die in de buurt van een winkel wonen. Maar tegelijkertijd is bij ons ook de vraag, misschien is het toch wel handig dat mensen toch nog ergens een houvast hebben om zich te kunnen weren tegen geluidsoverlast door vrachtauto's. Vooral bij dit soort locaties.
Dat was het, meneer Lens. Oké. Het CDA.
Dankjewel. Ja, de APV. Er staan natuurlijk heel veel regels in die we eigenlijk met goed fatsoen uit onszelf goed zouden moeten doen. Als het gaat over geen overlast en bekladden en dat soort dingen. En we willen eigenlijk dat er ruimte is voor de samenleving om zelf die verantwoordelijkheid te nemen. En nu staan er 12 artikelen die eruit geschrapt worden. En nog wat artikelen die aangepast worden om minder te regelen. Dus dat juichen we alleen maar toe. Er wordt natuurlijk ook wel wat toegevoegd. Nou, als iets op een gegeven moment meer aandacht nodig heeft, zoals drugs bijvoorbeeld, dan is het denk ik ook goed om zoiets dan eens toe te voegen aan zo'n APV. Aan de andere kant, zoiets als het verbod op afvalstoffen te verbranden die weer toegevoegd wordt. Ja, ik denk dat het van ons niet had gehoeven om die erin te zetten. Daar is de wet Milieubeheer gaat daarover, dus ja. Ja.
Hou u rustig verder, mevrouw Koren.
En er is ook iets gezegd over wensballonnen. Daar geeft de welstandscommissie aan dat misschien wat in opgenomen zou moeten worden voor de APV. Maar dat wordt niet gedaan omdat handhaving moeilijk is. Maar ons is wel duidelijk dat die wensballonnen wel een groot risico met zich meebrengen. Algemeen bekend is dat voor de natuur en gevaarlijk voor rieten daken. En natuur en rieten daken zijn nou net wel twee dingen waar we hier op het platteland mee te maken hebben. De SWEC, de molenaars, de eigenaars van huizen met rieten daken geven we dat ook aan. Het gaat vaak zelfs om monumenten. Dus ik wilde eigenlijk aan het college vragen of dat ze de zorg rondom die wensballonnen wel herkennen. Ik wil dat niet toevoegen aan de APV, maar misschien, want ik denk ook dat heel veel mensen de APV uiteindelijk niet lezen, maar misschien zou het meegenomen kunnen worden in voorlichting rondom vuurwerk, want in die tijd komt het natuurlijk het meest voor, dat mensen op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken worden om goed die gebruiksaanwijzing te lezen en eens na te denken van nou, ik zit hier inderdaad in het gebied met rieten daken en dergelijke. Als het gaat over het artikel 2.29 over de sluitingstijd, dan vinden wij het ook niet nodig om dat artikel aan te passen. omdat er verstandig mee omgegaan moet worden. En ik had eigenlijk nog een dingetje, zoiets als veiligheid op het ijs. Ja, dat is nou net zo'n gebied waar het altijd vanzelf goed gaat. Dat mensen zich iets anders gedragen als op de weg. Dat zijn misschien ook wel punten die weggelaten zouden kunnen worden uit zo'n APV. Maar ik zit hier erg dicht bij de Griffie. En ik had al begrepen dat als je iets wil wijzen, dan moet je toch echt amendementen en moties indienen. Dus ik noem het alleen.
Dat was het. Mevrouw Van der Houwe, wil nog iets opmerken?
Wat bedoelt u nu dan met, u vindt het niet nodig om artikel 229 aan te passen? Wat bedoelt u daar nu mee? Gaat u dan akkoord zoals die nu in de verordening staat of zoals die was?
Mag ik er even toelichten?
Ga u gang.
Precies hetzelfde als wat de heer Lems zegt. Er wordt voorgesteld om dat artikel te wijzigen. En wij stellen voor om dat artikel niet te wijzigen. En daar komt wel een amendement voor.
Ik begrijp dat u bedoelt dat het niet gewijzigd wordt ten opzichte van de oude situatie.
Precies.
Dat is wat u bedoelt.
Ja.
Ja, ja. SGP.
Dank u wel, voorzitter. Het meeste is al gezegd als het gaat over de wijziging van de APV. Het is altijd goed om nog eens een keertje te kijken wat er actueel is en wat er eventueel nog moet worden toegevoegd. Of wat helemaal niet meer speelt. Maar inderdaad, het artikel 229 lid 5, dat over de sluitingstijden gaat, daar hebben wij een vraag over gesteld. En daar is ook een antwoord op gekomen. Maar juist dit artikel is een van de, of deze zinsneden die daar uitgelaten wordt, is dat model voor het compromis, wat al veel eerder ooit is bereikt. En ik hoef het gloedvolle betoog van collega De Gruyter niet nog een keer te herhalen voor wat betreft het standpunt, voor wat betreft de zondagsrust van de SGP. Daar sta ik volledig achter, natuurlijk wij als hele fractie. Maar dit was nou juist ook een compromis, waar toch een deel van de zondag in ieder geval rekening wordt gehouden met de zondagsrust. En met name daarom is er door ons samen met coalitiegenoten een amendement opgesteld dat ik misschien even naar voren mag krijgen. Nou, dat is niet meer te lezen. Oké. Oké.
Okay. Terwijl even toelichten en voorlezen, denk ik. Nu gebeurt er een klein rampje. Ah, daar komt hij weer.
Hey, dat klopt.
Meneer Van Hout.
Dat klopt niet, hè?
Ga u gaan.
Van de fracties SGP en ChristenUnie, het CDA is daar ook bij. Oh, het logo staat er wel bij. Maar het staat niet in de tekst.
Het is bedoeld ook namens het CDA.
Ja, daaronder kun je dat ook zien. Oei. Wat?
Het is
het amendement. Er staat ondergetekende stellen het volgende amendement voor. Toevoegen aan artikel 2.29 lid 5. En op zondag tussen 1 en 01 en 12 uur.
Dus uw tekstvoorstel?
Dat is het tekstvoorstel in het amendement. De toelichting daarop is inderdaad, de huidige APV is deze zinsnede steeds vermeld. Is deze vermeld, maar deze zou geschrapt worden bij het vaststellen van de gewijzigde APV. In de artikelgewijze toelichting staat als reden vermeld dat deze toevoeging in de praktijk achterhaald blijkt te zijn. In haar beantwoording van een raadsvraag over dit onderwerp geeft het college aan dat de zondagswet voldoende mogelijkheden biedt om verstoring van kerkdiensten op zondagmorgen te voorkomen. De gemeente heeft echter geen invloed op toekomstige ontwikkelingen voor wat betreft de zondagswet. Het is immers een landelijke wet. Om in voorkomende nieuwe gevallen toch handhavend te kunnen optreden, is het van belang om een verordening in handen te hebben waarin deze zinsnede gehandhaafd blijft. Daar wil ik nog toevoegen, er was ook nog een zinsnede in de beantwoording waarin gewezen werd op de vaagheid van terrassen. Daar heb ik dat even opgezocht. Maar een terras is een plek van een horecagelegenheid waar men buiten kan zitten. En dat lijkt me toch wel heel duidelijk. Dus graag dien ik dit amendement in namens de drie fracties.
Ik geef het woord aan de heer Van der Borg. Die kan dan ook precies uitleggen dat er geen vaagheid of wel vaagheid is aangaande terrassen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, er lijkt me geen enkele vaagheid te zijn rondom wat een terras is. U hebt dat heel duidelijk aangegeven. Een terras maakt vaak ook onderdeel uit van een horeca-inrichting. Buiten overdekt of niet overdekt. In de voorstellen rondom de APV is dit voorstel gedaan om deze zinsnede te schrappen. Vanuit de motivering dat de terrassen die wij kennen in Molenwaard op een zodanige plaats gelegen zijn dat er geen conflicten naar onze oordeel zouden kunnen ontstaan met de zondagse eredienst. En dat is nou precies datgene wat ook in de huidige zondagswet staat. Ik weet ook dat er over de zondagswet wordt gesproken in het parlement. We hebben zelf nog deelgenomen aan een expertmeeting rondom de zondagswet. En zeer binnenkort komen daar voorstellen over. Maar de huidige zondagswet biedt voldoende ruimte, aanknopingspunten. Vooral bij evenementen. Maar ook in dit soort gevallen, daar waar de zondagse eredienst wordt verstoord. Om dan daarin op te treden. Maar dat is in Molenwaard is dat eigenlijk niet van toepassing. En ten tweede is ook de vraag van de handhaving. He, want nu stel ik vast dat op sommige punten, op dit soort tijdstippen toch, op het moment dat een café of een restaurant of wat dan ook open is, ook een terras geopend is. Dus het is ook een beetje ingegeven vanuit de realiteit en de praktijk van alle dag. Anderzijds, ja, ik neem kennis van dit amendement en ik hoor wat de raad hiervan van gaat vinden.
Voorzitter, mag ik even reageren? De zinsnede in de APV, zoals die tot nu toe geldt, heeft een toch wat andere werking dan de zondagswet. De zondagswet heeft inderdaad specifiek op kerkdiensten betrekking en op evenementen zoals portefeuillehouder dat ook aangaf. Deze zinsnede die gaat echt over de breedte van het zondags, de zondagsheiliging. En dan nog maar beperkt. Als het gaat over handhaving, dan moeten we ons daar niet door laten weerhouden. Want handhaving, dat kan ook nog wijzigen. En wij gaan ook niet omdat er niet gehandhaafd kan worden de maximum snelheid op de binnenwegen verhogen, om maar eens te noemen, of loslaten. Dat even aan die zijde. En voor de rest, ik heb het al aangegeven, het is een van de zaken die in de coalitiebesprekingen in de tijd aan de orde zijn geweest, van we laten de status quo zoals die nu is.
Is er nog iemand die van de partijen die op dit punt nog iets wil opmerken? Van de haven.
Ja, ik vind het triest dat die discussie nu weer terug is en dat u weer refereert aan wat er in de coalitie is afgesproken. En de realiteit is in Molenwaard anders. De horecagelegenheden mogen wel open zijn. Wij beperken dus het terras. De werkelijkheid is dat dat ook gewoon open is. En dat daar helemaal niemand last van heeft. Ja, ik vind het jammer, maar ja, gezien de indieners van het amendement gaan we dit weer verliezen. Maar ik vind dat we teruggaan in de tijd. En ik vind het jammer dat nu de kans is gekomen om het aan te passen, dat nu weer het besluit wordt genomen om het niet te doen.
Gemeentebelangen, wil je nog iets over zeggen?
Eigenlijk niet, maar het woord schijnveiligheid die komt eigenlijk bij mij een beetje omhoog. Omdat ik denk van ja, we zeggen iets, maar we kijken er niet op toe. Niemand heeft er last van, dus Ja, wat voor waarde heeft het dan? Maar goed.
PvdA nog?
Ja. Wij hebben hier niet direct voor gekozen. Het was al een ingewikkeld onderhandelingspunt bij het coalitieakkoord. En letterlijk staat er in het coalitieakkoord: de fracties zullen het college niet opdragen om op dit thema met nieuwe initiatieven te komen. Afgesproken wordt het huidige beleid te consolideren. En dat betekent dus dat eigenlijk de wijziging die het college voorstelt afwijkt van de afspraak die we gemaakt hebben in het coalitieakkoord. En wij zouden hier niet direct voor kiezen, maar het was wel een onderhandelingsresultaat toen. Dus wij kunnen niet anders als hiermee instemmen.
Voorzitter.
Meneer Laps.
Ja, dank u wel. Ik heb nog een vraag richting het CDA. Ik lees nu en ik zie nu dat, tot onze tevredenheid ook, dat zondagsrust doorklinkt in de besluitvorming richting exploitatie van terrassen. Ik wil geen oude discussie oproepen die we net hebben gehad, maar betekent dit ook wat, hoe zondagsrust, wat het CDA betreft, door mag klinken in de exploitatie van de molens van Kinderdijk? Ik bedoel, als we dat op die manier nu een plek geven.
Mevrouw Korenbaar.
Ja, ik snap dat je dat natuurlijk weer wil horen, maar nou hebben we het gelukkig over de APV en daar waren we duidelijk in.
Nee, voorzitter, ik waardeer die duidelijkheid en daar kan ik de rekening mee houden. Dank u wel.
Ik denk dat over dit amendement voldoende is gesproken. Meneer Van den Borg, had u nog verdere opmerkingen naar aanleiding van de opmerkingen, CQ-vragen van de verschillende fracties?
Ja, voorzitter, een paar dingen. Er is naar voren gebracht wensballonnen. Niet met de bedoeling om dat nu te gaan regelen in de APV. De Welstandscommissie heeft daar wel om gevraagd. Alleen het oogpunt van handhaafbaarheid is dat niet opgenomen in de APV. Ik wil wel graag toezeggen dat ik met dit aspect in de voorbereiding voor oud en nieuw, ook in de voorlichting, rekening ga houden. Zodat we dat mee gaan nemen in het draaiboek. Want ja, dat daar risico's aan zijn verbonden, laat dat klip en klaar zijn. En dus extra zorg daarvoor, vooral met als het gaat om monumenten met rieten daken, is zonder meer gerechtvaardigd. Er is door de ChristenUnie-fractie nog gevraagd rondom handhaving als het gaat om de APV. Natuurlijk, als je regels vaststelt, dan doe je dat ook om te handhaven. En er is nog wel eens wat onderscheid tussen het ene artikel en het andere artikel. Maar daar hebben wij onze politie voor en onze BOA's voor. En soms hebben we daar ook verkeersregelaars voor, want de APV zegt ook het een en ander over verkeersaangelegenheden. U vraagt feitelijk van, wil dat voldoende kenbaar maken waar mensen dan terecht kunnen op het moment dat men waarneemt dat er sprake is van een overtreding. Dat gaan we doen in de voorlichting over deze APV.
Schadelijke dieren.
Schadelijke dieren. Ja, u noemde het voorbeeld van slangen. Dat wil dan wel eens voorkomen. Ik denk dat er vanuit de wet milieubeheer wel mogelijkheden zijn om daar tegen te ageren. Maar laat ik u toezeggen dat ik op dat punt toch nog even wat nader onderzoek laat uitvoeren. Of je als dat soort situaties zich voordoen. En dat zijn soms wel hele hachelijke situaties. Of je dan voldoende juridisch kader in handen hebt om daar tegen te ageren. Dus daar gaan we nog aandacht aan schenken.
Uitzinder door vrachtwagens.
De?
Er was een vraag over geluidshinder door vrachtwagens.
Ja, dat is geen kwestie om dat in de APV te regelen, denk ik. De geluidshinder van vrachtwagens. Eigenlijk moeten de producenten van vrachtwagens daarop toezien. Als het gaat om geluidshinder. En wij zijn niet gehouden om metingen te verrichten rondom de geluidsproductie van vrachtwagens.
En voorzitter, het ging mij erom
dat. En de wet milieubeheer geldt daar natuurlijk ook voor.
Ja, mensen die zeg maar dichtbij een winkel wonen en die dan misschien heel 's ochtends heel erg vroeg overlast kunnen waarnemen, dat die dan toch ergens een loket hebben waar ze wat
Maar terecht kunnen in ieder geval.
Ja, ja. Nou, na verloop van tijd gaan we allemaal overschakelen op duurzame brandstoffen, hoop ik. En hebben we daar geen last meer van.
Zijn hiermee de vragen voldoende beantwoord door iedereen? Oké, dan gaan we over tot de besluitvorming. Ik heb van de griffier begrepen dat we eerst het amendement in stemming moeten brengen. Ik heb begrepen dat voor zijn voor het amendement de ChristenUnie, het CDA, SGP en de PvdA. En tegen zijn de VVD en gemeentebelangen. En daarmee is dit amendement verworpen. Het is weer niet gelukt.
Zo doen ze dat in mijn
haar. U bent toch nog een beetje wakker om alles te halen. En dan breng ik verder en dan stel ik verder vast dat de wijzigingen in de algemene plaatselijke verordening zijn goedgekeurd door u. En dat we daar hiermee deze APV vaststellen. Dan verwisselen we weer van zetel, meneer Van den Borg. Ja?
Vervolgens is aan de orde, leden van de Raad, het meerjaren beleidsplan participatie. Ik begrijp van de griffier dat het op zich verplaatst kan worden naar 3 november. Maar dan moet het wel vooraf gaan aan de begrotingsbehandeling, omdat er ook financiële aspecten aan verbonden zijn. Dus als we het al met elkaar afspreken om dit punt te agenderen net voor de begrotingsbehandeling, op 3 november, en dan zijn we nog fris. En dan kunnen we in alle frisheid praten over participatie. Dus,
ik wil, meneer de voorzitter, als mag één ding aan de orde brengen. Er zitten de twee ambtenaren, die zitten vanaf hetzelfde tijd zitten dat wij wel zitten te vergaderen, te wachten op dit punt.
Het zijn hele participatieve ambtenaren, dat weet ik. Maar ze zijn er niet alleen voor dit punt. Ja. Multiplayers. Wat komt er dan? Nee. En bevestiging opdracht. Ja. Ja. Dus wij gaan akkoord met verplaatsing van dit onderwerp naar 3 november. Dat is een hele bijzondere dag. We gaan naar punt 11, herbevestiging van de opdracht werkgroepen RO. Kunnen we daarmee mee instemmen? Het is een voorstel van de raadswerkgroep, dus OW, OW.
Ja, ja. Huh?
Ja. Nou, het enige wat ik nog mee wil geven, van laten we elkaar aanmoedigen, portefeuillehouder. Maar ook de werkgroep RO en onze ambtelijke organisatie en maatschappelijk middenveld om hier echt iets van te maken.
Ik zie dat die oproep door de gehele raad wordt gedeeld en ook door de wethouder. Ja. Ja. Goed, dan hebben we bij deze herbevestigd. Gaan we naar de herziening van de bestemmingsplan. plan dijkverzwaren nieuw Lekkerland. Het is een hamerstuk, wenst iemand stemming, niemand wenst stemming. Dan is het al dus besloten. Vaststellen van bestemmingsplan Lekdijk 7 te Waal. 77. Wenst iemand stemming, niemand, dan is al dus besloten. De ingekomen stukken. Wie wenst daarover het woord? Heer Den Haak, heer de Gruiter, heer Den Haak.
Ja, voorzitter, ik zou graag, een van de stukken die erop staat is het collegevoorstel over de financiële maatwerkvoorziening. Het is al laat, sorry. En ik zou eigenlijk eens een keer graag dat willen agenderen. Het hoeft niet per se voor de volgende raadsvergadering. Daar heb ik net al wat anders in geschoven. Maar ik zal even kort toelichten waarom. Het valt mij op dat wij op een aantal regelingen die wij of voor minima, of voor mantelzorgers, of in dit geval voor chronische gehandicapten, ontzettend conservatief begroten. En ik zou daar graag eens een keer met het college over van gedachten wisselen en ook eens van de raad horen of ze die lijn nou steunen of dat we daar een andere richting op mee op willen. En vandaar dat ik graag dit onderwerp op een raadsvergadering in de nabije toekomst zou willen landen. Die brief, ja.
Collegebrief, regeling, ja. Meer kosten chronisch zieken. Conservatief begroten. Ja. U wil reageren?
Ja, mag ik even een... Ja. Wat dat betreft, voorzitter van orde, is dat niet handig om dat met de begroting in de begrotingsbespreking mee te nemen?
Ik neem me de woorden uit de mond.
Oh, pardon.
Ja, nee, maar het mag.
Nou ja, ja kan, maar ik vind het een vrij specifiek onderwerp. Ik denk dat het ondersneeuwt in... mijn voorkeur zou uitgaan om het op, apart een keer te behandelen. En ik zou het niet graag willen betrekken bij de... het zal geen directe financiële consequenties hebben, maar ik wil meer een wat inhoudelijke discussie erover voeren. Ja.
Wordt dit voorstel overgenomen, dan zetten we het op de raadstermijnagenda. Akkoord? Dan doen we dat. Heer De Gruiter, u wilde ook nog het woord voeren.
Dank u wel. Dat gaat over de brief bij de ingekomenstukken van 28 september... over de brief van Deloitte over de drie decentralisaties. En er wordt gesproken over de wens, ook door de mensen van de controle... die zeggen van, is het verstandig om een plan van aanpak op te stellen als gemeente Molenwaard... en om te kijken van of dat wij het totale proces, terugkijkend op 2015 en vooruitkijkend naar 2016... of dat wij de financiële controle over de decentralisaties allemaal inzichtelijk hebben.
Vraag ik toch even de wethouder. Financiën. Ja. We hebben vanmorgen afgesproken dat de wethouder Financiën reageert.
Deze brief hebben wij natuurlijk ook goed gelezen. Is ook eigenlijk al aan de orde geweest in de auditcommissie. Deze voorwaarschuwing is ook in de auditcommissie al geuit door de accountant. En wij zijn een brief aan het voorbereiden om eigenlijk vanuit het college een reactie te geven op de zorgen die Deloitte uit. Waarin wij ook weer willen geven hoe wij hoe op dit moment wat ons betreft de stand van zaken is. Om daar enigszins zicht op te geven waar wij nu denken dat oplossingen, CQ, risico's... zich op dit moment voordoen. Dus daar wordt aan gewerkt om hier u over te berichten.
Met dank. Alleen, ik vraag me af, de consequenties daarvan, kan u die meenemen in de begroting in november voor de begroting 2016? Of zegt u, die zaken worden doorgeschoven naar 1 mei volgend jaar?
Ja, dat is niet mogelijk om dat nu in de begroting nog mee te nemen. Is ook te onzeker, overigens. Dus.
Zijn er nog meer leden van de raad die willen inspreken op de ingekomen stukken? Dat is niet het geval. Dan zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering. Ik sluit de vergadering en spreek daarna het dankgebed uit. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam, om Jezus wil. Amen.